Yeah, she will. Oh, well. Dames en heren, het is 7:30. Hartelijk welkom bij de commissie Bestuur en Middelen. In het bijzonder ook de dames en de heren op de publieke tribune. Ik volg de agenda, dus de opening en de mededelingen. Zijn er overigens mededelingen? Er zijn geen mededelingen. Dan spreekrecht van de burgers. Niemand heeft zich aangemeld voor het daarvan gebruik te maken. Dan ben ik bij punt 3 van de agenda en dat is de vaststelling van de agenda. Daar op of aanmerkingen over? Meneer Abbenis.
Ik heb een woordmelding gedaan bij punt 6, dat is de termijnplanning. Dus dat u zometeen niet zegt van, goh, er is niemand hamerpunt, boemknal, maar ik wou daar een opmerking over maken. En dat wou ik nu alvast even melden.
Het is wel ter kennisneming. Hè? Akkoord. Nou, dan zijn we aangekomen bij het voorstel wat er ligt. Dat is het voorstel tot uitbesteding van de gemeentelijke afvalinzameling. Het is reeds eerder geagendeerd geweest. Commissievergaderingen 22 juni, 7 september en 26 oktober. Het is dus toen niet besluitrijp gevonden. Intussen zijn er stukken aan toegevoegd en zijn ook resultaten van overleggen bekend geworden. Bij de voorstellen liggen dus in feite twee overeenkomsten waarbij u wensen en bedenkingen kunt inbrengen. Ik stel voor aan die kant te beginnen, meneer Abbenes.
Ja, voorzitter, om even met uw laatste woorden te beginnen. Het is dan de wensen en bedenkingenprocedure. Wij stellen vast dat het afstoten van taken is het afstoten van personeel. We hebben nog informatie ingewonnen bij de VNG, die zijn als college netjes had gedaan. Dat is dus eerst een voorlopig voorstel neergelegd bij de raad en dat je erover kunt besluiten na dan bij de uitwerking van het voorstel weer. We vragen ons af hoe het nou zit met artikel 169.4 en wat nu eigenlijk de grond daarvan is, want het gaat om het afstoten van kerntaken van een gemeente. Dat was onze eerste vraag, voorzitter. We missen bij de informatie, het is een heel dik pakket, ik heb hem even genummerd, voorzitter, missen we aan de nodige stukken, annexen en dergelijke en ook huurovereenkomsten, waardoor je dus geen goed inzicht hebt wat nu de financiële gevolgen van het geheel zijn. Er wordt mooi voorgerekend dat er dus 184 euro per huisaansluiting wordt betaald, gemiddeld dan. Nou, er is geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee persoons of meer persoons en één persoons huishoudens. En dat is een beetje een rare, maar er is ook geen specificatie gegeven, voorzitter. We hebben wat huiswerk gemaakt en we zien dus dat er staat wel in dus het voorstel over de Schone Straat is dan betrokken. Volgens ons is dat ongeveer zo'n 546.000 euro. Het btw-component, dat is een beetje 777.000 euro. De kwijtschelding, dat is ongeveer 450.000 euro. En de inningskosten, nou, dat wordt dan vermeld in de raadsinformatiebrief. Tenminste, in het voorstel. En we willen graag nadere uitleg over hebben. Want ook de afdeling VVH, volgens onze informatie, gaat ook om handhavingskosten. Die zijn dus 232.000 euro. En we hebben dus de kosten afvalbeheer, dat zijn 14 posten. Dat is een mooi stuk wat erbij ligt voorzitter, maar ook geen nadere specificatie kan en hoe het nou mee zit. En de contracten worden overgenomen. Dat zijn de contracten met particulieren. Hoe zit het nou precies en hoe gaat het er verder mee? Actuele zaak, voorzitter, de gladheidsbestrijding. Dat kost ons 100.000 gulden bij HVC op 5.000 euro per dag. Dus dat zal ergens ook in de tarief moeten opkomen. En we willen graag weten hoe dat dan zit. Voorzitter, we gaan panden verkopen. Ik wou eerst zeggen verkanselen, maar dat staat zo rottig in het begin van het jaar. En dan moeten we naar de hand moeten we weer 50.000 euro huur gaan betalen. En daarbij komt nog een keer omzetbelasting bij. 50% energiekosten en huisvestingskosten, servicekosten, overige kosten en verzekeringen. Dus wat gaan we dan doen? Eerst een pand verkopen aan de Nijverheidsweg. Het hele spulletje gaan we in de aankoop doen voor ruim 2 miljoen. En dan gaan we terughuren voor 50.000 euro. We hebben een eigen goed geoutilleerde technische dienst met uitstekende vakmensen. Dat gaat ook naar HVC en wij gaan 50 euro gaan we dan betalen per uur. Voorzitter, we willen graag weten wat nu het huidige tarief is, want dat is het zogenaamde interservice tarief, want ik ben binnen de gemeentelijke diensten bezig, dus je ziet bepaalde opslagfactoren niet. Dus we denken dat we hier ook behoorlijk duur mee uitkomen. Voorzitter, we hebben nog contracten met Holland Collect in de HVC. Dan duizelt je dit geheel, want ja, hij wordt overgegeven aan HVC, maar Holland Collect is dan weer een dochtermaatschappij. Hoe zit dat dan weer precies? Voorzitter, de cruciale vraag. Waarom doen we het? Wat is nu de kostenbatenanalyse? Want je leest dan, er is een instituut geweest in Nederland, die heeft een opstelletje gemaakt. En kijk eens even, je moet boven de 60.000 aansluitingen komen, anders is het niet meer rendabel. Maar voorzitter, is er nou zoiets dat je zegt, nou, er is iemand die een professor of een doctorandus, die maakt een stuk en dat is het dan. Zo'n Eureka. Maar hoe zit het nu met een kostenbatenanalyse van de gemeente Den Helder? Want dat moet ook goed kunnen gaan. En we willen graag weten wat de huidige verwerkingskosten van HVC zijn. We weten wel dat ze wat gestegen zijn en wat verminderd zijn. Maar wat moeten wij nu betalen aan de verwerkingskosten van HVC? Voorzitter, waar we grote moeite mee hebben, dat is dan dat we ook weer te maken hebben met het fenomeen draaideurambtenaren. Dat vinden wij ongezond. Eerst bij de gemeente in Den Helder, dan in dienst van de HVC. Vervolgens door de HVC weer terug worden gedetacheerd in Den Helder. Dat noemen ze een draaideurambtenaar en dat vinden we ongezond. Voorzitter, ik kom nog een keertje terug op het wens- en bedenkingenprocedure, maar het gaat hier om op een gegeven moment vaststellen van tarieven. Nou, de tarievenvaststelling is een bevoegdheid van de raad, dus hoe zit het ermee? Het is niet enkel zo dat ik lees van BNW wat over te zeggen heeft, maar het gaat op de raad. De koopprijs van de onderneming, voorzitter, met alle relevante activa erbij, had ik al gezegd, is 2,1 miljoen. En dat gaan we weer doen. Maar hoe zit het dan met de overdracht van de voertuigen? Wat is de waarde van de voertuigen? Dat weten we dus niet, want dat zijn allemaal dingen die niet benoemd zijn in de contracten die erbij liggen. Dat is jammer. Dan is ook de raamovereenkomst met de firma Groot, de firma Bommers en Roelen en de Vries. Nou, wat doe je nou met die raamovereenkomsten? Dat wordt dan overgedragen, maar hoe ziet het er precies uit? Voorzitter, en dan die hele akte van levering. Er staat nog ter discussie staat erop. Ja, maar ik heb niks aan stuk wat nog ter discussie staat. Ik wil graag weten wat voor besluiten er genomen worden. Voorzitter, en dan de cruciale vraag. Wat is nu de nut, noodzaak en toegevoegde waarde van het geheel? De ondernemersraad heeft een poging gedaan. Ja, die zeggen van jongens, ik vind het een beetje een zwak enkel verhaal van de ondernemersraad. Voorzitter, ik weet niets van het hele ondernemersraad gebeuren. Ja, nut en noodzaak, die zijn niet aangetoond, maar het kan wel noodzakelijk zijn. Dan zeg ik, ja, ik koop niks voor, maar als gemeenteraadslid wil ik graag weten, wat is nu nut en noodzaak om het zo te doen? Want het gaat om het uitbesteden of het wegdoen van kerntaken. Voorzitter, dan meteen de raadsinformatiebrief 108 erbij. Dan schijnt de raad al vastgesteld te hebben dat er een ander tarief is. En we hebben er nergens rekening mee gehouden. Na de hand komt een excuus dat het college de discussie niet wil gaan beïnvloeden. Nou, dat geloven we wel, maar daar gaan we er zonder meer niet vanuit dat ze dat dan willen. Maar ze vragen wel een poging. Voorzitter, ik had bijna een voorstel gedaan om het weer van de agenda af te halen. Waren het niet dat vanmiddag op de valreep er nog een sociaal plan is getekend, we waren een paar medewerkers vergeten. Dus we kunnen nu met veel genoegen kunnen eraan gaan. Ik ga ervan uit, maar dat zal de wethouder ongetwijfeld kunnen beamen. Dat op het laatste moment, heb ik van mijn voorman vernomen, het sociaal plan is getekend. Voorzitter, dan zit er met de huurovereenkomsten, de afvalinzameling en het pakken. Er wordt in de huurovereenkomst wordt geen huurprijs genoemd. Dus we gaan de containers en zo gaan we zo meteen verhuren. Nou, wat is dan nu de huurovereenkomst? Ja, voorzitter, en zitten met het opbouw van het tarief. Ik wou het hier in eerste instantie maar bij laten, onder aantekening dat we toch jammer vinden dat we dus onvoldoende informatie hebben gehad. Er ligt een heel pak, maar met name het financiële gedeelte is zeer onderbelicht gebleven. Dat was hem in eerste instantie, voorzitter. Dank u zeer.
Oké. SP, mevrouw Post.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik moet zeggen dat ik het verhaal van mijn collega grotendeels onderschrijf. Ik denk ook dat het heel vreemd is dat dit een wens- en bedenkingenprocedure is, aangezien het afstoot van een kerntaak betreft, zoals de heer Obernes het zo mooi verwoord. Het is natuurlijk, als je gevoelsmatig denk je van het afstoten van zo'n belangrijke functie, hè, van de gemeente, en de situatie de afgelopen dagen heeft, denk ik, laten zien hoe groot belang het is dat een dergelijke dienst goed functioneert. Dat is bijna te belachelijk voor woorden dat het af wordt gedaan in de raad als een wens- en bedenkingenprocedure. Dus dat we alleen maar mogen aangeven wat eventueel onze wensen en bedenkingen zijn. Nou, dat is iets waar ik in ieder geval al grote vraagtekens bij zet. Helaas hebben we als raad weinig te zeggen over de personele kant van dit voorstel. Maar ik heb toch de behoefte om daar wel iets over te zeggen. En of dat dan wel of niet op zijn plek is, dat lap ik dan vandaag even aan mijn laars. Ik weet dat er veel weerstand onder het personeel was om over te gaan naar de HVC. En daarvoor heeft de gemeente bedacht dat deze mensen gedetacheerd mochten worden. Ze blijven ambtenaar, maar ze mogen gedetacheerd worden. Nou, daar kan ik mee instemmen. Dus dat is dan een keus tussen twee dingen. Maar als je dan aan die ene keus een dikke bonus ophangt, dan zou ik dat bijna als onethisch willen betitelen. Je geeft mensen een keus, of het een of het ander, en dan respecteer je dus ook die keus, of het een of het ander. Dan ga je niet die ene keus bevoorrechten met een bonus. Als je dit kiest, vinden we eigenlijk dat je het heel goed hebt gedaan en krijg je een dikke bonus van ons. Nogmaals, onethisch en zeker niet de manier waarop de SP denkt dat je met mensen, met werknemers, om zou moeten gaan. Nogmaals, ik weet dat ik daar niks over heb te zeggen, maar ik vind het echt ongepast. En ik vond het echt dat ik het in de krant las, dacht ik, nou, dit is, als de gemeente dat zo wil regelen op deze manier, schandalig. Graag wil ik van de wethouder horen wie de bonus betaalt, waar dat geld vandaan komt. En misien dat de wethouder er toch op in wil gaan op dit verhaal. Ja, naast deze kwestie, de heer Abbenes stelde de vraag al, waarom? Waarom gaan we in godsnaam deze kerntaak afstoten? Nou, je hebt de wethouder wel een beetje een paar keer gezegd, hè? We willen graag regiegemeente worden. Maar als je regie wil voeren, dan moet je dat dus wel kunnen. En dan wil ik graag van de wethouder, wij maken ons daar grote zorgen over. Ik denk dat de gemeente een heel interessante verleden heeft laten zien niet zo goed regie te kunnen voeren. En vaak, soms letterlijk, het schip in te gaan. Is de wethouder het eens met deze analyse? Is hij ook met mij eens dat het voeren van regie andere vaardigheden, andere kwaliteiten van een ambtelijk apparaat vraagt dan de manier waarop er tot op heden wordt gewerkt? Dus als je zelf de dingen in gemeentelijke handen houdt, denkt de wethouder dat we daarop ingesteld zijn? Tegen welke knelpunten denkt hij aan te lopen? Ja, en ik zou ook wel graag een betere onderbouwing willen hebben. Ik denk dat het, nogmaals, het is nogal wat als je zoiets uit handen geeft. Ik ben van mening dat als je dergelijke diensten in gemeentelijke handen houdt, dat je het beste, de prijs en de kwaliteit over langere tijd kunt controleren. Dus dat je hele goede redenen moet hebben om dat uit te willen besteden aan een andere partner. Nou, ik wil graag van de wethouder horen hoe hij dat anders ziet. En dan wel met een knappe onderbouwing. En dan zou ik dan ook graag, ja, het is misschien wat veel gevraagd, maar wat artikel, wat wetenschappelijk onderzoek of iets dergelijks aan opgehangen zien. Nou. Wat mij betreft zeker een bespreekpunt de volgende keer. En ik zou het graag helemaal niet door laten gaan naar de raad. Maar ik ben bang dat er veel gevraagd is. Dank u wel.
Mevrouw Beersteker.
Ik deel in elk geval het bezwaar van mijn voorgangers over de wensen- en bedenkingenprocedure in deze zaak. Ik heb dat al vaker genoemd, dat ik dat een ongelukkige procedure vind. In deze situatie vind ik het inderdaad ook compleet onjuist. We hebben de voorgaande keren ook al veel bezwaar gehad tegen deze zaak. En het laatste bezwaar wat bij de vorige bespreking nog overeind was het feit dat we nog geen berichten hadden van de ondernemingsraad en de visie vanuit die raad. Nou, daar lijken nu inmiddels stukken bij te liggen. Het lijkt erop dat een en ander onderschreven wordt. Als je dat zo bekijkt, dan kun je moeilijk nog bezwaren hebben, omdat dat het laatste punt is. Maar op zichzelf vind ik die hele marktwerking, zoals die zo voorgestaan wordt, ik heb daar erg moeite mee. Als je dat in de zorg ziet, het gaat per se niet goed omdat je het in de markt zet. En eigenlijk vind ik dit van zo'n basisvoorziening ook geen juiste gang van zaken. Ik blijf er enorm veel moeite mee hebben. Als ik dan ook nog het financiële aspect, wat ik heel moeilijk te doorgronden vind, hoor, zoals de heer Abbenes dat verwoordt, dan zou ik daar inderdaad nog veel meer zekerheden over willen. Maar ergens voel je ook wel van, het moet tot een besluitvorming komen. Maar ik vind met name die wensen- en bedenkingenprocedure, vind ik in dit zoiets basaal, vind ik echt een slechte gang van zaken.
Oké, heer Rinkveld.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben over de wensen- en bedenkingenprocedure wat moeite. Ik wil allereerst wel even zeggen dat ik blij ben dat, al is het pas enkele uren oud, dat de OR zijn toestemming heeft gegeven over het sociale plan. Want daar hebben we de laatste 3 keer ook over vergaderd dat het nog steeds niet compleet was. Dat heb ik doorgenomen en het is mijn vak om CO's en sociale plannen af te sluiten. Ik feliciteer degene die het aangaat daar wel mee, want dat vind ik prima, oké. En wat ik al de vorige keer gememoreerd heb, hebben wij ook moeite waarom we een goed product, een eerste vereiste in de gemeente, eigenlijk vrij simpel hebben weggegeven. En ook inhoudelijk, wat mijn voorgangers ook gezegd hebben, vind ik dat wij op een gegeven moment niet te veel informatie hebben gehad omtrent het financiële plan en dergelijke. En de burger moet in ieder geval zekerheidsstelling ook krijgen. En ik hoop dat dat eruit komt, dat ze de eerste jaren dus niet met gigantische verhogingen. Het staat ook wel in een van de stukken, maar ik zou dat graag van de wethouder willen horen, dat hij dat ook kan toezeggen, zoals het er staat, de eerste 10 jaar, dat we niet gigantisch omhoog gaan. Want daar bereiken we niet de burger mee. We stoten ze op deze manier af. Dit is in eerste instantie. Dank u wel.
Okay. Meneer Van der Schans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben er nu al 3 vergaderingen van bestuur en middelen aan gespendeerd. En er ligt nu een stuk waarbij ook het personeel zich uitspreekt. En de VVD kan zich volledig vinden in het voorliggend besluit. Of het voorliggend voorstel.
Dank u wel. P van daar. Meneer Cassander.
Voorzitter, wij zijn er ook blij dat men eruit is met het personeel, want dat was ons grote bezwaar. Maar er ligt nu een heel mooi sociaal plan. De kosten voor de burger van Den Helder worden minder, dus ik kan alleen maar akkoord gaan.
Akkoord, mevrouw Gijsberts, GroenLinks. Lampje.
Na een aantal pogingen om het te bespreken, want het is niet besproken, maar we hebben over gediscussieerd dat het niet besproken kon worden. En daar zou ik toch nog wel even het college op aan willen spreken, dat die voortaan toch stukken volledig neerleggen. Want of ze in tweeën splitsen, dat je een technische en een personele kant hebt, maar dan had je het in juni al kunnen bespreken. Want aan die technische kant is eigenlijk niks veranderd in de laatste paar maanden. Wat ik ook nog wel eventjes wil memoreren daarover, is dat ik in een stuk ook heb gelezen dat de gemeentelijke organisatie en dan, ja, ik weet niet precies wie, college, management, wie dan ook, die hebben toch in dit traject een aardig aantal steken laten vallen. Want vanaf het begin is er een beetje een formele houding aangenomen en een beetje star, want informatie was niet nodig, dus dan doen we het ook maar niet. Maar daarmee zet je wel de trend en dan gaan de hakken in het zand. En ik weet niet of het waar is, maar dat moet u me maar vertellen, dat er een spreekverbod is geweest. Want dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen, maar dat hoor ik graag van u. Nou ja, in ieder geval, zo'n traject zou je... Het traject mag niet meer, hè, 2010. Dat schijnt een verkeerd woord te zijn. Maar in ieder geval, in zo'n procedure zou ik dan toch willen vragen of het college daar voortaan wat zorgvuldiger mee omgaat. De regierol, er is al het een en ander over gezegd. Is er nou een nut en noodzaak om deze nutsvoorziening of kerntaak af te stoten? Nou, eigenlijk is dat het niet, maar het is gewoon puur een bedrijfseconomische set. En dat is voor GroenLinks in ieder geval is dat een beetje een lastige. Want ook wij zijn eigenlijk van mening dat nutsvoorzieningen of zo'n kerntaak als deze in gemeentelijke handen zou moeten blijven. Maar ja, gezien de tijd, wij zijn ook geen dogmatische partij. Dus als er toch winst te behalen is voor mensen en milieu, dan denk ik toch dat je dat moet doen. Maar ja, stel dat het nou niet bevalt. We hebben een overeenkomst voor 10 jaar. Als het dan of in de tussentijd of na 10 jaar niet bevalt, gaan we dan weer een gemeentelijke afvalinzameling oprichten. Dat lijkt mij geen reële optie. Dus Ja, eigenlijk kan je ervan uitgaan dat het voor altijd is. Maar ik hoor graag uw mening daarover. Dan nog iets over de regie. Als je regie wil voeren, en ja, mijn voorgangers, of ik meen dat de SP dat zei, dat is niet het sterkste punt van de gemeente. En volgens mij is dat ook het grootste obstakel in deze. Hoe gaat de gemeente haar regierol oppakken? Waar richt ze zich op? Welke beleidsonderdelen van aanpalende sectoren, zoals nou ja, milieubeheer, nu heel actueel de gladheidsbestrijding. Hoe ga je daar anders mee om? Hoe richt je zo'n afdeling anders in? Ik heb daar niets van kunnen terugvinden in de stukken. En ik zou het toch wel, ik vind het heel belangrijk dat het bestuur of de bestuurder in deze weet hoe de afdeling eruit gaat zien en hoe dat gaat verlopen. Als je er al vanaf juni mee bezig bent, dan denk ik dat zo'n stuk hier had kunnen liggen. En ik zou dat alsnog graag in de commissie in ieder geval een keer willen bespreken. Dan de gemeente als aandeelhouder van de HVC. Ook daar zou je een vinger aan de pols moeten houden. Maar dan moet je ook inderdaad weer die regie heel sterk inrichten. Want dan kun je met die andere 25 gemeenten, meen ik, die al aangesloten zijn, kun je natuurlijk ook wel weer wat doen. Maar ja, als je geen regie hebt en je gaat allemaal apart opereren, dan kom je daar ook niet echt verder mee. Dus daar wil ik eigenlijk ook nog wat van u horen. Oh ja, en over die reorganisatie of zo'n afdeling die dan heringericht moet worden. Wat komt daar nog uit voort? Is daar nog enige efficiëntie in te behalen? Dat is eigenlijk ook wel interessant. De HVC gaat zelf de klachtenafhandeling doen. En daar krijgen we rapportages van. Maar ik zou u willen vragen, en ik weet niet of de gemeente dat, het lijkt me dat de gemeente dat moet doen, om na een jaar een soort tevredenheidsonderzoek of enquête te houden onder de bevolking van Den Helder. Zodat we kunnen kijken of we er echt op vooruit gegaan zijn. Het nut van het uitbesteden vinden wij eigenlijk dat er een hoger kwaliteitsniveau komt. En dat de tarieven voor de burger in ieder geval gelijk blijven de komende 10 jaar. En behouden ze de index. En er wordt ook over gesproken om de mensen dan nu in ieder geval wat geld terug te geven. Maar mijn vraag daar naar aanleiding daarvan is, naar aanleiding van het debat van verleden week over de collectiviteitskorting, moesten ook mensen misschien het geld terug kunnen krijgen. Gaat dat nou wel lukken of is dat ook lastig in deze? Dat zou ik ook graag van u willen horen. De egalisatiereserve. De egalisatiereserve is om afwijkingen te compenseren. En ik hoor van voorgangers ook al heel veel over, zoals meneer Abbenes dat benoemt. Ik weet niet, gaat u daar nog iets voor gebruiken? Of hoe gaat u die voor een deel vastzetten? Wat gaat u met die egalisatiereserve doen? En als laatste ook een nut en noodzaak vind ik, en dat is de duurzaamheid. We zijn een aantal maanden geleden bij de HVC geweest. We hebben daar een beetje rond mogen lopen en alles kunnen zien. En ik vind het een toch een imponerend bedrijf. En ik denk als dat een bedrijf is die toch voor de alle Noordkopgemeenten haar werk kan doen, dan is het niet zomaar uitbesteden in de particuliere markt. En dat maakt ook dat wij daar akkoord mee kunnen gaan. Dus in ieder geval op dit moment akkoord, maar wel over de regiefunctie willen we het nog uitgebreid met u hebben.
Ja, dank u, voorzitter.
Voor is wanneer dit onderwerp voor de 4e keer terugkomt in de commissie, dat er al veel over gezegd is.
Voorzitter van de orde, als de wethouder werkoverleg wil hebben, zou hij misschien even ergens anders kunnen. Het stoort bijzonder, want je kunt je collega niet goed verstaan. Dank u. Er is al veel over gezegd en veel over nagedacht en dat vind ik wel prettig. Ik denk dat er nu toch een behoorlijk informatiepakket ligt. Ik heb ook wel wat meer dan de heer Amnes, denk ik, want ik heb hier allemaal wel bedragen, boekwaardes en weet ik het allemaal wat. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Ik heb ook wel de enige twijfel die ik heb is inderdaad de twijfel bij de rol van de gemeente als regiegemeente. Dat heb ik al eerdere keren en meerdere keren geuit. Aan de andere kant, ervaring doe je toch op een gegeven moment wel op om het een keer te zijn. En je moet leren van je fouten, dus die voordeel van de twijfel wil ik dan toch de gemeente geven. Maar wel met die verstande dat we goed de vinger aan de pols willen houden door middels van rapportages en et cetera. Ik denk dat het bij uitstek een goed onderwerp is om uit te besteden. Omdat, net zoals mijn voorganger al verteld heeft, of aangaf, de HVC doet dit al voor meerdere gemeentes. En daar kunnen we absoluut van leren. En ik denk dat we op deze manier bij als regiegemeente misschien wel de minste risico's lopen. Ik moet nog wel aangeven dat ik het eens ben dat ik de wens- en bedenkingprocedure hier niet helemaal op zijn plaats vind. Maar oké, dat die discussies is al meerdere keren geweest. En voor de rest kan D66 akkoord gaan met het voorstel.
Oké, dank u wel. CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. We zijn blij als CDA dat het wethouders en mensen gelukt is.
Sociaal plan. En dat de burgers ook goedkoper uit zijn. Wij hebben geen wensen en bedenkingen ten opzichte van de voorgelegde overeenkomsten. We vinden wel dat de gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient wat betreft de duidelijkheid. En de vooral de financiële duidelijkheid. En we willen nogmaals aandacht voor de interne budgetten die nu beschikbaar komen. A. We denken hierbij aan de egalisatievoorziening, afvalstoffenheffing. En B. Het resterende opbrengst van de verkoopactiva gebouw Nijverheidsweg. Die 2,1 miljoen minus de boekwaarde 1 miljoen. Dat resteert er 1,1 miljoen. We willen graag duidelijkheid over de cijfers. En we zullen het dan ook op prijs stellen dat deze gelden worden gestort in een bestemmingsreserve. Je kunt hem noemen reserve, frictiekosten, uitbesteden, afvalinzameling. Daaruit kunnen dan de kosten voldaan worden voor die afwikkeling van sociaal plan, afbouw, overhead en onderkomen van die wijkploeg. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Wie bijt de spits af?
Ja, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we hier een voorstel hebben dat voldoet aan hetgeen u het college als opdracht heeft meegegeven. En die opdracht heeft u meegegeven ten tijde van het vaststellen van de organisatievisie. Dat impliceerde dat wij regiegemeente zouden willen zijn. En u heeft daarmee verzocht om te onderzoeken daar waar mogelijkheden lagen om taken af te stoten. Dat hebben wij vervat in een bestuursopdracht. Dat is uitgevoerd door de afdeling stadsbeheer. En uiteindelijk blijkt het heel goed mogelijk om bij gelijkblijvende service, want daar gaat het over, de taken van de afvalinzameling af te stoten. Waarbij er ook nog een aanzienlijk voordeel voor de Helderse inwoner te halen valt. Het is immers geen overheidstaak, geen taak van de gemeente om te zorgen dat je die werkgelegenheid in eigen huis houdt. Op het moment dat het personeel op een zorgvuldige wijze overgedragen kan worden, en dat is het geval, en het andere bedrijf kan die taken zeer goed uitvoeren en ook nog tegen hetzelfde tarief bij een gelijkblijvende kwaliteit, dan is het voor de gemeente nog eenmaal gunstiger om die taak af te stoten. Nou, dat is wat wij onderzocht hebben in uw opdracht en wij zijn daar inmiddels mee terug en hebben een concreet voorstel voor u. Of dat wensen en bedenkingen moet zijn, dat weet ik niet. Ik kan mij nog herinneren dat de gemeentelijke organisatie aangegeven heeft dat dit gewoon een besluitvormend traject zou moeten zijn. Maar dat er vanuit de Griffie, maar ik word daarin wel gecorrigeerd als dat anders ligt. Oké. Dat er vanuit de Griffie aangegeven is dat dit heel duidelijk een wens- en bedenkingprocedure betrof. En wij hebben daarin op die manier uiteindelijk bewilligd. Ik kan nog even kort doorlopen waar het besluit verder. Misschien is het goed dat u ook even stil bent als ik aan het woord ben.
De orde van de vergadering ligt wat dat betreft bij de voorzitter. Mm-hmm. En vervolgens bij de vergadering zelf.
Jawel, maar goed, ja. Dat werd mij net ook aangegeven door
ja,
de heer.
Ja, maar sorry, de heer Boskeljon, daar ben ik ook niet op ingegaan. Mm-hmm. Hier ga ik dus ook niet op in.
Ja. Goed. Als het gaat om het cruciale verhaal, zoals de heer Abbenes aangeeft, nut en noodzaak. Nou, dan denk ik dat ik daar net op ingegaan ben. Dat is die organisatievisie, de lagere kosten versus hetzelfde te leveren product. Verder ligt er een verzoek van de heer Abbenes om de tarieven voor wat betreft de afvalverwerking te krijgen. Die fluctueren elk jaar. Ik zit zelf in de algemene vergadering van aandeelhouders daarbij. Ik weet de tarieven van de verwerking op dit moment even niet uit het hoofd. Misschien dat die ambtelijk wel zo paraat zijn. Ook niet. Maar die kunnen we prima voor u opvragen. 79 euro de ton, hoor ik net. Dan de vraag of wij wel regiegemeente kunnen zijn. Die hoor ik ook bij GroenLinks terug. De gemeente is heel erg vaak opdrachtgever op basis van af te nemen producten. Er ligt in dit geval een uitstekende dienstverleningsovereenkomst waar echt alles in zit wat wij nu ook doen. Nou, dat is een uitstekende basis denk ik om mee van start te gaan op het moment dat er extra wensen liggen. Stel even, wij willen bijvoorbeeld een extra grofvuilronde of iets anders. Dan is dat een kwestie van snel met elkaar in overleg gaan. En dan kan dat in mijn beleving op hele korte termijn ook geregeld worden dat er een extra ronde grof vuil gereden wordt. Natuurlijk gaat dat wel meer kosten. Want we nemen daarmee een extra product af. Maar goed, op het moment dat wij dat zelf hadden moeten doen, dan had je ook extra personele inzet of extra voertuig inzet gehad. Hadden we daar ook voor de kosten opgedraaid. En verder is het zo dat we elk jaar met elkaar om tafel zitten om te kijken of dat het af te nemen product in overeenstemming is met de dienstverleningsovereenkomst. De Stadspartij vraagt of dat de wethouder kan toezeggen dat de tarieven de komende jaren niet omhoog vliegen. Nou, het is juist zo dat we die voor 10 jaar hebben vastgelegd. Daar waar de tarieven eerst aanzienlijk hoger waren, al bij start, zijn zij nu teruggebracht met respectievelijk 19 en 27 euro voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. En liggen zij ook voor 10 jaar vast, worden slechts geïndexeerd. Daar waar in ons geval de afvalstoffenheffing elk jaar wel eens wat meer omhoog ging. Dus daarmee heeft de burger een zowel verlaagd product als meerjarig een laag geprijsd product gekregen. GroenLinks vraagt of er een spreekverbod is opgelegd. Nee, dat is niet het geval. Ik heb geen idee waar dat soort wilde verhalen vandaan komen. Maar ja, ze doen de ronde. Nou ja, er doet wel vaker wat de ronde, maar vanuit de gemeentelijke organisatie worden ambtenaren geen spreekverboden opgelegd in die zin. Wat als het niet bevalt, zegt u? Nou, na 10 jaar kunnen wij heroverwegen. We hebben nu een dienstverleningsovereenkomst voor 10 jaar. Dat betekent dat je contractueel vastzit, dat je 10 jaar lang dit product door een andere partij laat uitvoeren. Eens even kijken, wat geeft u? Oh, u geeft verder aan een afdeling die heringericht moet worden. Als je regiegevoel... Hoe kunt u even, misschien kunt u dat even bij interruptie doen, even duiden hoe u die vraag bedoelt en anders in tweede instantie maar even.
Laten we dat maar in tweede instantie doen.
Oké, nou goed. Geld terugkrijgen, zegt u. Nou, het tarief gaat juist blijvend naar beneden. Wordt slechts nog geïndexeerd, maar maakt nu een flinke stap van 20 of zeg maar even 19 en 27 euro naar beneden. En daarmee gaat die vervolgens weer geïndexeerd langzaam omhoog. Daar waar normaal de indexatie er ook nog eens een keer opgebleven had. En we ook nog eens een keer vanuit de gemeente wellicht een verhoging afvalstoffenheffing hadden gehad. Daarnaast blijft de kwijtschelding zoals we die kennen in deze gemeente, die blijft ook gewoon in stand. Dus het is niet zo dat burgers eenmalig een bedrag terugkrijgen. Nee, dat blijven zij meerjarig merken. En dan uw opmerking over duurzaamheid. Nou, HVC is inderdaad een imponerend bedrijf. En sterker nog, ik denk dat ik mag zeggen dat het een echt ongelooflijk innovatief bedrijf is als het gaat om milieubewustzijn en ook zoeken naar andere methodieken. In de kern is HVC een afvalverbrander, een verwerker. Maar haar devies is eigenlijk, wij verbranden zo min mogelijk. En dat is best erg mooi als je kerncompetentie afvalverbranding is. Nou, daarnaast is het overheidsgedomineerd. We zijn met 55 gemeenten, sturen wij feitelijk dat bedrijf als aandeelhouders aan. En nemen 24 gemeenten dit product al af. Volgens mij heb ik alle vragen, zoals ik even heb kunnen opnemen, beantwoord. Zijn nog door de heer Abbenes een aantal detailvragen gesteld? Ja, die weet ik ook allemaal niet. Wellicht dat die ambtelijk nog wat toegelicht kunnen worden. Maar ik denk ook dat het zaak is dat wij als bestuur een besluit op hoofdlijnen nemen. Is het een goed product wat we nu kopen? Gaat de Helderse burger erop vooruit? En daar moet je uiteindelijk je afweging op maken. Juist op die nut- en noodzaak afweging.
Met alle kracht.
Zoals een aantal van u al gezegd hebben.
Nu wel. Heeft dat met de temperatuur te maken, zo te horen? Dus, het sociaal plan dat is ondertekend door de vakorganisaties. Ik heb hem hier voor me liggen. Ik ben in ieder geval heel erg trots op het feit dat wij naar een toch redelijk langdurige exercitie met elkaar gekomen zijn tot een sociaal plan zoals het er nu dus nu ligt. Vakorganisaties hebben het plan ook op het laatste aan hun leden voorgelegd en ook besproken als zodanig. En het voorstel wat het eigenlijk eindvoorstel wat we met de vakorganisaties hebben overeengekomen, is ook gewoon door de leden bij meerderheid akkoord bevonden. Het sociaal plan zoals het er nu ligt is dan ook van kracht en zal dan ook gewoon voor de komende periode van toepassing zijn voor de medewerkers die het betreft. Voorzitter, ik denk dat dat voldoende is. En dan hoor ik in tweede instantie wel als er misschien nog wat inhoudelijke vragen zijn.
Oké, dank u wel. Nog de wil nu het woord geven aan de griffier. Met name over de beantwoording van artikel 169, lid 4. En het overleg daarover met de griffier.
Zelfs die van mij doet het niet in één keer, maar even een kleine korte toelichting over de keuze of het al dan niet een wens- en bedenkingenprocedure moest zijn. Zoals ik het net van de wethouder een beetje begreep, is dat die keuze, dat leek er bijna op voor de niet goede luisteraar, dat het de keuze van de Griffie zou zijn geweest. Nou, het tegendeel is waar. Het enige wat wij van de zijde van de Griffie gezegd hebben is dat iets een bevoegdheid is van het college of van de raad. Daar is geen vrijblijvendheid in. Je kunt er niet in kiezen wat je gaat doen. En uiteindelijk hebben wij daar lang discussie over gehad wiens bevoegdheid het nou zou zijn. Maar we hebben daarbij gevraagd om een juridische grondslag. Toen gekozen werd om het een bevoegdheid van de raad te laten zijn, hebben we gezegd, nou prima dat het een bevoegdheid van de raad is. Maar daar willen we wel een wetsartikel bij hebben, want volgens ons zijn het overeenkomsten op basis van privaatrecht waarvoor een wens- en bedenkingenprocedure geldt. En op basis daarvan hebben we het teruggelegd bij het college. En het college heeft er uiteindelijk voor gekozen dat het toch een bevoegdheid van het college is en daarbij gekozen voor de wens- en bedenkingenprocedure. Dus het is niet iets waar wij een keuze in gemaakt hebben. We hebben alleen het vraagstuk voorgelegd en gevraagd om een juridische grondslag.
Oké, dank u wel. We zijn nu toe dan aan de tweede instantie. Waarbij ik eigenlijk wil verzoeken om een indicatie te geven van uw oordeel. Met name een formulering van wensen of bedenking als die er zijn, of anders debat te onderwerpen. Ik wou nu aan deze kant beginnen, heer Bakker.
Ja, voorzitter. Wij hebben nog geen antwoord gekregen over de eventuele mogelijkheid om het in een bestemmingsreserve te stoppen. Die financiën die hieruit voortvloeien. Daar wil ik toch even antwoord op over hebben.
Oké. Okay. GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik vind het wel jammer dat de wethouder niet begrijpt wat ik bedoel over de regievoering. Maar daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, om een soort nota, of nee, niet een nota, maar iets op papier, van hoe ga je nou met die afdeling om? Want die afdeling, die zal andere taken krijgen voor een deel. Niet alles, maar je moet zo'n afdeling reorganiseren als er taken weg zijn. En wat doe je dan wel met de aanpalende sectoren? En hoe ga je nou juist je efficiëntie, of juist doordat je niet meer die hele grote taak hebt en die optuiging, hoe ga je dat doen? En dan ga je van daaruit proberen je regie te voeren en met je taak om te gaan. Dus op zich is er een prachtig boekje van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Daar staat uitstekend in hoe een regiegemeente zou moeten werken. Want er zijn meerdere taken die hier al voor de gemeente als regie. En ik moet zeggen dat ik tegenkom dat er niet altijd goed regie gevoerd wordt. En nu heeft u de kans. En daar zou ik graag met de wethouder of met het college over willen debatteren in deze commissie. Van hoe voer je nou die regie? En volgens mij moet dat een hartstikke goede discussie worden. Over de financiën, en daar bedoel ik, daar zijn natuurlijk ook efficiëntieslagen in te maken. En ik heb het dan niet qua financiën zozeer over de tarieven en over, want dat is me wel duidelijk dat blijft. En het is mij ook helemaal duidelijk dat er een overeenkomst ligt voor 10 jaar, maar dat als je nu alles verkoopt of afstoot en dat je dat niet meer na 10 jaar helemaal gaat optuigen, want dan ben je weer opnieuw bezig. En dat bedoelde ik eigenlijk, dat de tijdelijkheid bij zaken bij de gemeente meestal gewoon vast zijn. Kijk maar naar het baggerdepot, zou ook tijdelijk zijn, en zo zijn er nog wel meer zaken. Dus ja, een dienstovereenkomst van 10 jaar is leuk, maar je gaat het daarna niet meer terughalen. Dus, maar ik zou echt van het college of van de bestuurders, van de wethouders willen horen, hoe gaan zij met de regie om? En of ik daar een debat over met u, of GroenLinks een debat met u over kan voeren. En voor de rest zullen wij niet tegenstemmen.
Oké. PvdA.
Ja, voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met het voorstel. We hebben geen wensen en bedenkingen.
Akkoord, VVD.
Akkoord met het voorstel, geen wensen, geen bedenkingen.
Hey. Stadspartij.
Idem, dito.
ChristenUnie.
Voorzitter, ik denk dat het niet zinvol is om een verdere discussie aan te wijden, dus dat zal ik dan ook niet doen.
SP.
Ja, voorzitter, ik denk ook niet dat het zinvol is, maar ik ga het wel doen. Daarom zit ik bij de SP tenslotte. Ik denk namelijk dat het antwoord van de beide wethouders laat zien dat ze eigenlijk, GroenLinks heeft zorg al uitgesproken, geen idee hebben wat een regiegemeente inhoudt en zeker geen visie hebben over hoe dat vorm moet krijgen. GroenLinks heeft er vragen aan gesteld. Ik heb er ook vragen over gesteld. Wie erop neerkomen van, nou, wethouder, legt u ons nou eens uit van hoe gaat dat eruit zien en hoe gaat u dat aanpakken? Geen enkel antwoord op gehad. En het is niet de eerste keer dat ik het stel in een commissie. Ik onderschrijf de wens van GroenLinks om daar eens diepgaand over te debatteren. Er zijn voorbeelden van gemeentes die er mist in zijn gegaan. Dus ik vind het vrij arrogant van Den Helder om te denken dat hij dat wel even doet. Zeker, nogmaals, zeker gezien de voorbeelden in het recente verleden. Die zal ik dan in dat debat als voorbeeld erbij halen en dan gaan we dat met z'n allen analyseren waar het nou misgaat. Ja, ik hoor dan de wethouder zeggen van na 10 jaar kunnen we het heroverwegen. Ja, u kunt zichzelf misschien voor de gek houden, maar we gaan natuurlijk na 10 jaar niet heroverwegen, want dan is de boel ontmanteld. En dan kun je echt niet bedenken, ook niet als die prijzen opeens verdubbelen voor de burgers en helden, kun je op zo'n moment echt niet bedenken van we gaan het zelf weer doen. Want dan verdubbelen ze ook zeker, want dan moet je het hele zaakje weer terug zien te krijgen. Dus dat is natuurlijk een opmerking wie eigenlijk kant nog wal raakt. Als het niet bevalt na 10 jaar, als na 10 jaar de prijzen omhoog gaan, als we na 10 jaar toch moeten constateren dat het een ontzettende foute keus is geweest, is er geen weg meer terug. En daarom is het nogmaals belachelijk dat dit alleen maar een wens- en bedenkingenprocedure is. Griffie heeft het net geprobeerd te onderbouwen. Ik heb het juridische grondslag niet gehoord. Is die er? Wil ik graag nog even horen. Het sociaal plan is ondertekend. Was een langdurige exercitie. Nou, volgens mij viel die langdurige exercitie reuze mee. Maar begon men gewoon op het laatste moment ermee. Ik zie de wethouder nee schudden. Nou, misschien kunt u dat zo nog even uitleggen. Ik heb nog wat aantal vragen gesteld over de personeelssituatie. Daar bent u niet op ingegaan. Kunt u daar nog wat het een en ander over zeggen? Ja, wethouder Boscoillon heeft er wel iets over gezegd. Die heeft gezegd, joh, moet je horen dat regie voeren. Ja, we zijn heel vaak opdrachtgever. Ja, als we extra wensen hebben, joh, dan gaan we gewoon op om de tafel. Even snel overlegje. Nou, we gaan natuurlijk wel wat meer kosten, maar ja, ik denk niet dat je met die luchtigheid over deze situatie kan praten. Ja, ik ken de voorbeelden van dat de gemeente opdrachtgever was. Ik werd daar niet vrolijker van. Ik weet een situatie waarin dat ons 6 miljoen heeft gekost. Gingen we ook even in overleg. Nou, ik denk, nogmaals, ik proef een luchtigheid die mij niet bevalt. Ik zou dit het liefst nogmaals niet doorlijnen naar de raad. Niet voordat de discussie is gevoerd waar GroenLinks op duidde. Als het wel doorgaat, zou ik zeker een wensen of een bespreekpunt van maken. Zou het wat mij betreft zeker geen wensen en bedenkingenprocedure zijn. En nogmaals, ik wil graag wat meer onderbouwing van hoe dat er dan uit gaat zien in de regievoering. Dank u wel.
Akkoord, de heer Abbenes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Medewerkers die spreken niet aan en zie je één medewerker aan tafel van de gemeenteraad, dat is dan de griffier. En we moeten daarvoor het college aanspreken. En ik heb een interessante vraag voor de wethouder, want er wordt verwezen op artikel 169.4 van de gemeentewet. Maar die verwijzen naar artikel 160. Wat is het nu, beste college van BNW? Wat is nu de juridische grondslag? Leg dat nou eens eventjes uit. En hoeveel hebben we daar de griffier niet voor nodig, want die gaat er helemaal niet over. Natuurlijk, die moeten ze zaken bewaken voor de raad. Je had terecht van, jongens, wat is het nu precies? De college van BNW, ik heb één pregnante vraag van, nou, leg eens even uit, schiet erbij. Hè? 169.4 hebben we, die verwijzen 160. Nou, wat is er nu precies? Leg eens even uit. Nou, daar heb je een goed betaalde wethouder voor. En die moet er even uit kunnen leggen. Ja, voorzitter, een aantal mensen die zeggen hier van, ja, van het heeft geen zin. Ik vind wel zin, want ik zit hier als gemeenteraadslid en ik heb recht op antwoord. En ik kan de wethouder wel stellen, ja, ik heb wat detailvraagjes en daar kijken we wel naar. En ik ben blij met het opmerking van de heer Baas. Dan zei, ja, we hebben de boekwaarde gezien. Ik heb meer gezien, maar ja, ik heb ook de boekwaarde gezien. Maar in het voorstel wordt gesproken over taxatierapporten. En waar zijn die dan, voorzitter? Waar zijn die taxatierapporten nou van de Nijverheidsweg en van de tractie die we inzetten en al die andere dingen? Waar zijn die taxatierapporten gebleven? Hoe kunnen we als raad een oordeel geven over het verkwanselen, ander woord hebben we niet voor, van de gebouwen en van de middelen? Hoe komen we daar nou aan? Leg dat eens eventjes uit. En dus voor de rest zijn er ook nog wat, en we verhuren weer ook tal van zaken. Nou, daar ligt ook helemaal niks van vast, voorzitter. We verhuren die containers, je gaat kijken, ja, verhuurprijs, stippeltje, stippeltje, stippeltje. En dat wordt aangegeven als valide informatie aan de gemeenteraad. En aan de hand daarvan moet je dus een besluit kunnen nemen, op zorgvuldige wijze als gemeenteraadslid. Nou, om in de trant te blijven, ik zou bijna willen zeggen, heb je het Oosterse zout gevreten. Maar als we het toch over zout hebben, voorzitter, kan een van de wethouders niet uitleggen hoe het zit met de gladheidsbestrijdingskosten. Er staat in het rapport €100.000, dat ben je sowieso kwijt. En €5.000 moet je dan gaan betalen per uitdruk. Nou, dat wordt een duur plaatje. Hoe zit het allemaal weer? Dat soort dingen hebben we dus niet. Voorzitter, en dat is aardig dan, maar hoe is nu het tarief opgebouwd? Hoe zit het dan, wat collega's al hebben gezegd, met de egalisatiereserve? Hoe bouw je dat op? Hoe kom je nou aan die €184 per aansluiting? Want je hebt natuurlijk wel verschillende aansluitingen. Eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Ja, voor het is een beetje lastig hoor, want de college is zo goed met informeren. Die krijgen een productbegroting, moet je hem bedelen. Die laatste twee die we hebben, die kun je de toilet spoelen. Maar deze in 2008, daar staan de parameters in. Daar staan de prestatieindicatoren in waar de accountant het over heeft. En daar moet ik me op baseren, voorzitter. En er zijn heel veel dingen zitten erin. Hoe is de tarief opgebouwd? Een wethouder kan toch uitleggen hoe het tarief van zijn toko is opgebouwd? Dat moet je toch kunnen vertalen? Want hij geeft wel aan in het voorstel over schone straat, btw-component, prima, dat heb ik teruggezocht, het bedrag heb ik genoemd. Maar een andere zaak is de handhaving. Vergunning en handhaving die tikt ook aan voor €232.000, maar dat wordt niet benoemd. Hoe kom je nou aan al die bedragen uiteindelijk tot het tarief? Want je moet weten hoe het gaat, want de raad gaat over de tarieven. Hoe is de tarief opgebouwd? Hoe is het uren opgebouwd? En voorzitter, we hebben uitstekend goed hier de werkplaats. We gaan zometeen huren voor €50.000. Dus verkopen het eerst voor een zacht prijsje, 2,1 miljoen. De hele handel hoor, dat zijn de gebouwen, dat zijn de wagens, noem maar op, de duvel en zijn oude moeder. Dat verkoop je voor 2,1 miljoen. En dan vind ik de gebouwen terug te gaan huren voor €50.000. Dat is net niet mis per jaar. Daarbij komt omzetbelasting, allerlei andere kosten meer. Dus in het hele financiële plaatje hebben we geen inzicht. Zegt de wethouder, ja, het zijn detailvraagjes. Allemaal hoela. Je zal zo meteen, staan jullie weer op de markt, jongens, in het kraampje, moet je gaan vertalen aan die burger hoe de tarief is tot stand gekomen. Dat weten we dus niet. Voorzitter, dat is gewoon hartstikke slecht. En nog een ander voorbeeld, voorzitter. We hebben met de wethouder Boscuillon van de zomer gesproken over het borstelen. Nou, na veel rukken en trekken kwam je erachter dat de kwaliteit toch minder was. Maar we gaan wel contracten oversluiten van allerlei firma's. Hoe wordt die kwaliteitsbewaking nu gedaan? Want het borstelen klopt dan al niet. Nou, het inzamelen van het plastic is ook niet goed. En dat gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe gaan we daar dan mee om? En voorzitter, ik wil graag wel de zienswijze hebben van dus het college op de vorm van draaideurambtenaar, wat ik genoemd heb. Want daar zitten we dus op een gegeven ogenblik toch een beetje slecht mee. Er werd geroepen vanaf de tribune dat we dus op een gegeven ogenblik... Dank u, ik ga even verder. Dat we dus op een gegeven ogenblik 79 euro per ton moeten betalen. Ik kom op een gegeven ogenblik tot een aanbieding van ongeveer zo'n 30.000 ton. Maar hoe zit het dan precies? Wat moeten we nu betalen aan de HVC? Wat gaan we zo meteen betalen? Dus met andere woorden, voorzitter, laat het college nou eens netjes voorrekenen hoe het nu zit, hoe ze zijn gekomen aan die 184 euro, wat het nu gaat kosten. En dat is op een gegeven ogenblik. En dus de afvalbeheertaken, dat is een mooi ding erbij, zitten 14 posten, is aangegeven hoe het zit, maar wat het kost en wat we ervoor moeten gaan betalen, dat is er niet bij opgeteld. En bovendien nog een keer, voorzitter, dat de huurcontracten worden geen prijzen ingenoemd. Hoe kunnen we in vredesnaam als raad een weloverwogen besluit nemen als je niet weet hoeveel het gaat kosten? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Dat zijn de basisuitgangspunten. En de taxatieposten die missen we op een gegeven ogenblik, voorzitter. De vraag voor technische dienst van 50 euro, wat gaan ze daarvoor doen? Hoe zit het er allemaal mee? Dus, voorzitter, we moeten dus goed opletten als gemeenteraad dat we niet het financiële paard van Trooij hebben binnengehaald. Ik hoop en ik verwacht dat ik in tweede instantie beter antwoord krijg dan in eerste instantie.
Maar heb je ook een voorlopig oordeel?
Nou, voorzitter, mogen duidelijk zijn dat je hier dus niet zomaar zonder meer zegt van jongens, maak er maar een hamerpunt van. Ik kan me dat voorstellen dat ze dat doen. Maar ik stel wel vast...
Maar dan vraag ik straks aan u wat uw debatonderwerp
is. Dat zal ik u vertellen, voorzitter. Daar komt hij. Let op. Luister en huiver. Nut, noodzaak en toegevoegde waarde als mede de financiële onderbouwing van het geheel. En aan het feit waar dus de juridische grondslag ligt dat er een wens of bedenkingprocedure moet zijn. In eerste instantie heb ik al aangegeven dat onze fractie contact heeft gehad met de VNG. De VNG heeft ons keurig netjes gemeld dat het college zou sieren om eerst eens een keer met een voorlopig voorstel richting raad te komen. Dan te zeggen, kunnen wij zo onze gang gaan? Dat de raad de vervolgtrek bewaakt en dat je uiteindelijk het eindoordeel nog een keer ter instemming aan de raad voorlegt. Zo hoort het te gaan volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voorzitter, ik hoop dat u voldoende heeft voor deze, dat u dus voldoende hebt opgeschreven dat ik nou valide argumenten gebruikt heb. Nou, goede vragen. Hopelijk dan nog een goed antwoord van de college.
Ja, even kijken. Moet nog over 169. Wethouder Boscuillon.
Ja, voorzitter. Het CDA vraagt hoe zit het nou met het overschot in de bestemmingsreserve? Of tenminste, zou dat overschot niet terug kunnen lopen in een bestemmingsreserve? Nou, feitelijk is dat een bevoegdheid van de raad. We hebben nu een egalisatiereserve. Daar moeten nog een aantal kosten uit betaald worden. De gemeente komt straks voor frictiekosten te staan. Overhead moet afgebouwd worden. Daar zullen we in een aantal jaren zullen we dat moeten doen. Daar wordt een gedeelte van de egalisatiereserve voor aangewend. Vervolgens moet bijvoorbeeld ook de ambachtsweg verbouwd gaan worden. Dat is, we praten nu over de Nijverheidsweg, hè. Daar zit de afvalinzameling. Een aantal van de wijkteams van Groenbeheer zitten daar ook. Die zullen straks naar de ambachtsweg gaan. Dat gebouw zal aangepast moeten worden. Nou, die kosten wenden we daarvoor aan. Of die gebruiken we daarvoor.
Voorzitter. Die egalisatiereserve die heeft volgens mij alles te maken met het inzamelen van huisvuil. Maar ik denk dat als je gebouwen gaat verbouwen en dat soort dingen meer, dat is daar de egalisatiereserve niet voor.
Nee, dat komt uit de verkoop van de opstal en de grond, meneer Albenis.
Dat komt uit die 2,1 miljoen euro. Dus ja. Dan moet je allemaal van die 2,1 miljoen er aftrekken. Dat wordt nog minder dan ik dacht.
Ja, maar daarom antwoord ik er ook op. Want er wordt gevraagd naar het overschot. Kan dat in een bestemmingsreserve? Nou, delen van die gelden moeten we dus aanwenden. En vervolgens, als er geld overblijft, dan is dat altijd de bevoegdheid van uw raad om daar een bestemming voor te vinden.
Ja, maar
Ik begrijp wat u zegt, maar het zou handiger wezen voor de controlefunctie van de raad dat je het project ook kan volgen na de hand. Als dat in een bepaalde reserve zit, dan zeg je, nou, zo wordt het dus afgehandeld blijkbaar. Kijk, ik begrijp best dat er bepaalde dingen uitbetaald moeten worden, maar dan heb je nog een klein beetje het idee van, oké, zo wordt de zaak dus afgehandeld. Maar als het voor de rest in de algemene middelen, dan is het moeilijk meer te volgen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de intentie.
Dus uw wens is om feitelijk de revenuen van de verkoop van de opstallen en de gronden, dat die in een separate pot komen. Oké, nou, ik denk in ieder geval dat wij het eind...
Voorzitter.
Mevrouw Bierstek.
Wij hebben er afspraken over. Dan moet je dat nou niet willen veranderen. Omdat
je dan die afwikkeling beter kunt volgen. We hebben gewoon een afspraak van dat gaat terug naar de algemene middelen. En geen bestemmingsreserve.
Nee, voorzitter, interruptie.
Ik wil mezelf niet bemoeien met.
Het is geen afspraak, maar een wettelijk gegeven dat het erin moet.
Ik denk dat mevrouw Biersteken daar gelijk in heeft. Wat wij wel kunnen doen, is het voor u in beeld brengen. Dan heeft u in ieder geval zicht op van wat is er nu precies met die revenuen vanuit de opbrengsten, vanuit de verkoop gebeurd. En dan ziet u ook precies welk deel waaraan besteed is en wat er terugvloeit naar de algemene middelen.
Ja, het resterende deel dan.
Ja.
Ja. Maar het is iets anders.
Meneer de voorzitter, ja. Zou door de tussenkomst aan de wethouder mogen vragen wanneer wij dat beeld krijgen? Is het nog mogelijk voor de raadsvergadering of is het na de verkiezingen?
Nou, wij weten nu natuurlijk nog niet precies wat bijvoorbeeld de verbouwkosten van de ambachtsweg zullen zijn. Dus daar kan ik nu nog geen slag naar slaan. Het lijkt me ook niet handig dat u constant probeert om ons in een glazen bol te laten kijken. En nu al allerlei informatie doet toekomen die wij zelf natuurlijk nu ook nog niet tot onze beschikking hebben.
Voorzitter, ja, even de beschikking, maar... Het is heel simpel. Als je bijvoorbeeld dit soort dingen even navlooit, dan moet je dat zelf doen. Hè? Dan moet je even tijdens te investeren. Maar daar hebben dus de wethouders ambtenaren voor. Dan kun je er gewoon uitkomen. En dan weet ik ook precies hoe het in 2010 zit. Dat soort dingen kun je als eenvoudig raadslid kun je dat boven water tillen. Dus ik neem aan dat het college of het college dat helemaal kunnen natuurlijk. En waar het om gaat, voorzitter. De verkoop van het hele spul, die onderbouwing ervan. Van wat ga je nu precies verkopen? De waarde van de tractie, dat soort dingen meer. Nee, er wordt een bedrag genoemd van 2,1 miljoen euro. Dat is de hele handel. Nou, we willen graag wel even weten van wat is de waarde van het wagenpark, wat is de waarde van de gebouwen en dat soort dingen meer. Maar wat gaat het kosten en wat krijgen we ervoor terug?
Interruptie, meneer voorzitter.
Ja.
Dat is toch niet onze taak, meneer Abbenes, om dit soort dingen allemaal te gaan navlooien. U bent van tevoren al van mening dat, ik citeer u even, het wordt verkranseld, duvelen zijn oude moer, amahula, nou en dat soort termen gebruikt u allemaal, daar kun je toch niet serieus op ingaan?
Voorzitter,
mag ik de Rijnt even antwoorden door de tussenkomst?
Ja, dank
u wel. Meneer Rijnt, ik ben hartstikke blij met uw vraag. Maar waar het juist om gaat, dat dus de raad op een gegeven ogenblik het budgetrecht heeft. En dat gaat om al het budget wat in de raad omgaat. Als u dat soort dingen verkoopt en u volstaat er met een boekwaarde van 2,1 miljoen euro. En de rest geeft u erbij cadeau. Dat kan toch nooit uw bedoeling zijn. Ik wil graag weten wat de dingen kosten. Wat ga je nu verkopen? En er wordt gesproken in het raadsvoorstel over, dus meneer Rijnten, dat heeft u ook gelezen, over taxatierapporten. Die zijn er gewoon niet.
Nou,
als er taxatierapporten niet zijn, dan kun je dan nooit je oordeel geven als raad.
Ik stel voor dat wethouder Moskeljon deze vraag beantwoordt. En die lijkt me op zich niet zo moeilijk.
Voorzitter, er is vorig jaar een due diligence gevoerd. Dat betekent dat beide bedrijven gekeken hebben naar de actuele waarde van het vervreemde goed richting elkaar. En dat daar een prijs over afgesproken is. Er is een taxatie uitgevoerd inderdaad, waarbij beide partijen hebben ingestemd met de taxateur. Ik denk dat het taxatierapport ook gewoon in de leeskamer heeft gelegen. Volgens mij hebben we het aangeleverd. En anders dan is dat verder geen geheim. U mag daarbij best weten wat de taxatieprijs is geweest, wat mij betreft. Kortom, en ook de boekwaarde die voor de voertuigen allemaal, daar moeten allemaal opnamestaatjes van zijn. In mijn beleving heeft dat gewoon netjes ook in de leeskamer gelegen. Ik zie aan de overkant ook instemmend geknik. Ik zie ook aan de andere kant weer nee schudden.
Voorzitter.
Nou, de heer Baanstra schijnt het wel te hebben. Dus,
voorzitter.
Ja.
Voorzitter. Ik heb Meneer de voorzitter.
Ja, nu even dit even onderwerp.
Ik heb een interruptie.
We hebben het over dit onderwerp. We hebben het over de taxatie. Onderwerp.
Ja. Over hetgeen wat in de leeskamer ligt. Ik ben er afgelopen zaterdag geweest.
Ja.
En dan mis je een heel op annex. Die mis je gewoon. Ja, die mis je gewoon. Die
ik
ligt er gewoon niet bij.
Ik weet niet of die baas toen al meegenomen had. Maar.
Ja.
Maar goed, in mijn beleving is het dus ter inzage gelegd. Volgens mij kan de heer Baanstra er ook niet op een andere manier aangekomen zijn. Dus.
Nee, maar het wordt verkocht tegen boekwaarde en de boekwaarde is bekend.
Ja, ja? Exact. De boekwaarde die staat gewoon bij ons in de boeken. Het hooguit dat daar een bijstelling plaats gaat vinden, omdat de due diligence natuurlijk vorig jaar heeft plaatsgevonden. En we zijn inmiddels alweer 2010. Dus die spullen zijn allemaal wel een jaar ouder, zo'n beetje. Ik kan me voorstellen dat de kopende partij zegt van nou, dan laten we daar toch even de andere dagwaarde bij gaan pakken. Maar volgens mij is die informatie allemaal bekend. En als u daar prijs op stelt, dan leggen we het wederom weer in de leeskamer als dat daar niet mocht liggen. Ga ik verder. GroenLinks vraagt om de herinrichting van de afdeling. Daar bent u heel benieuwd naar. Hoe gaat dat nou straks functioneren? Ik denk dat het goed is dat de afdelingsmanager daar even een antwoord in uw richting op geeft straks. Vervolgens geeft u aan de tijdelijkheid van 10 jaar. Hè. Mijn antwoord daarop van, in feite kan je na 10 jaar een heroverweging maken. Maar u zegt tijdelijkheid is eigenlijk toch wel permanent. Want je gaat zoveel dingen vervreemden. En u noemt daarbij het voorbeeld van het baggerdepot. Betekent dat overigens ook dat u uw standpunt laat vallen dat die 10 jaar, die tweede 10 jaar, daarmee ook het einde is? Of als GroenLinks? Nee, maar ik denk ik informeer even tussentijds. Maar ik ben het in de kern wel met u eens. Natuurlijk hebben we altijd de mogelijkheid om die afweging te maken. Maar we hebben onze wagens verkocht. Je hebt je gebouw verkocht. Dus op het moment dat je dat opnieuw zou willen oppakken als gemeente, dan zal je, en je zou het in eigen hand willen houden, hè? Laten we dat even vooropstellen, dan zou je inderdaad een nieuw wagenpark moeten aanschaffen. Je zal een nieuwe accommodatie moeten hebben. Je kunt natuurlijk wel zeggen, de HVC doet het niet goed. Het bevalt ons niet en we zoeken een andere aanbieder. Dat is wel een mogelijkheid. Maar verder deel ik uw mening wel. Op het moment dat je die keuze eenmaal maakt, dan zet je hem eigenlijk voor langere tijd buiten de deur. Ja.
Ja,
nou, ook met een nieuwe aanbieder heb je hetzelfde probleem. Want die zegt ook van ja, ik heb wel auto's nodig daar.
Ja, maar dat hebben wij zelf
dus
ook, mevrouw.
Dan gaan de kosten ook omhoog.
Dat hebben wij zelf ook. We hebben zelf ook een gebouw nodig. Ik bedoel, feitelijk blijven nu dezelfde mensen de taak uitvoeren die dat voorheen ook deden. Ze blijven dat in eerste aanleg in hetzelfde gebouw doen. Nou, uiteindelijk zal er een gebouw komen wat wel aan de arbo-eisen voldoet. Er zal beter materieel komen, zodat er ook lichter werk uitgevoerd kan worden. Daar verandert allemaal niets aan. Het product wordt uitgevoerd zoals we dat nu ook doen. Dat ligt allemaal vast in de dienstverleningsovereenkomst. Het wordt voor de inwoner goedkoper. Ik zou zeggen, waar maken we ons druk om? Ik bedoel, alles is wat dat betreft echt goed geregeld.
Mag ik daar een klein antwoord op geven? De voorzitter vraagt, of de wethouder vraagt, waar maken we ons druk om? Ik had nog één dingetje waar ik me wel druk om maak. Dat heeft u eigenlijk zelf net aangegeven. U zei namelijk, waarom zouden we die werkgelegenheid in eigen huis houden? Hè? Ik denk dat je als een heldere plicht hebt om elke baan die je hebt in eigen huis te houden. Mm. En niet alleen de arbeidsplaatsen voor het uitvoerend stuk.
Ook als het duurder is voor uw inwoners, mevrouw Post. U bent volksvertegenwoordiger, hè?
Ik zal mijn zin even afmaken, want ik ben er niet zo van overtuigd dat het allemaal goedkoper wordt. Je bent verplicht volgens mij iedere baan in eigen huis te hebben. Niet alleen deze werkplekken, maar ook de aanhangende werkzaamheden. Hè? Reparaties in auto's, enzovoort, enzovoort. Alles wat er omheen hangt. Dat gaat nu natuurlijk, daar komt een verschuiving in. U bent ervan overtuigd dat het goedkoper wordt. De toekomst zal uitwijzen. U zei net al, ik kan niet in mijn glazen bol kijken. De toekomst zal uitwijzen wie in deze gelijk heeft. En ik hoop voor de inwoners van Hel dat u het bent. Maar het zou nog wat anders kunnen uitpakken.
Ja, maar vroeger vonden we dat ook van stratenmaken. Hadden we dus ook eigen stratenmakers in dienst. Tegenwoordig zetten we dat soort klussen inderdaad buiten de deur bij aannemers die dat op een uitstekende wijze voor ons doen. Maar goed, laten we bij de kern van het voorstel blijven. Dat lijkt me veel verstandiger.
Ja, abonnees.
Leuk dat de wethouder de stratenmaker noemt, maar ik zie slechts één particuliere firma die de straten maakt.
Ja.
En ik had nog een vraagje in de wethouder. Hoe ziet het nou zometeen dan met de onderhoudskosten? Er wordt gezegd dat we zometeen onze zaken, bijvoorbeeld...
Is dit een derde instantie? Of?
Ik heb er gewoon een interruptie, voorzitter. Ja. Dit bepaalt de voorzitter, niet de wethouder.
Uw vraag.
Ik wil mijn vraag even graag concretiseren, voorzitter. Dank u zeer. De 50 euro die genoemd wordt in de stukken voor de onderhoudskosten. 50 euro per uur is behoorlijk wat. Wat zit daar nu in? En wat betalen we nu? Met het interservice tarief of niet?
Ik weet niet of die vraag nu kan worden beantwoord of dat te veel een detailvraag. Nee, het kan ook een detailvraag zijn waarbij u informatie krijgt uit deze vergadering. Nou ja, kijk, je kunt ook vooraf informatie inwinnen eigenlijk. En ja,
dus nou, weet het
dan moet u zeggen dat u onvoldoende informatie hebt gekregen.
Ik heb geprobeerd te informeren, voorzitter, vandaar dat ik een hele beetje over de opbouw van tarief, maar wat ik niet achter ben, maar dat moet de wethouder kunnen, die 50 uur die we bedongen hebben, die moeten gaan betalen voor het onderhoud. Zal meteen slijpen van onze grasmaaiers en dat soort dingen meer. Nou, 50 uur, hoe is het opgebouwd? We zien een behoorlijk hoog bedrag.
Nou, ik weet niet.
De onderhoudswerkplaats die zit onvervreemdbaar eigenlijk bij de voertuigen. Die gaat straks over naar HVC, dus dat betekent dat onderhoudspersoneel ook meegaat. En op het moment dat de wijkteams daar gebruik van willen maken, dan zullen zij, net als dat ze bij hun reguliere garage hun apparatuur willen laten herstellen, zullen daar een uurprijs voor moeten betalen. Dat is de 50 euro per uur in mijn beleving. Als dat anders is, dan word ik vanzelf wel gecorrigeerd. Goed, dan uw vraag over de wensen- en bedenkingenprocedure. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar het antwoord op schuldig moet blijven. Ik weet niet exact hoe de artikel 169 lid 4 versus de 160 in elkaar steekt. Daar hebben wij uitstekend ambtelijk apparaat voor. En Griffie die dat voor ons hebben getoetst, ook op juridische grondslag. U heeft de verhandeling van de commissie Griffie hierover gehoord. Ik denk dat dat een valide argumentatie is. Ik ga daar in ieder geval verder niet aan twijfelen.
Ja, voorzitter,
en kan me daar prima in vinden.
Nou, is het mogelijk dat wij dat wel van tevoren voor de raadsvergadering op papier krijgen?
Ja, ik denk dat het een algemeen probleem is eigenlijk. Hè. We hebben het hier, in dit geval komt 169 lid 4 aan de orde, maar het komt even zoveel bij andere zaken aan de orde. Alleen wij praten hier nu eigenlijk wat dieper op in, terwijl we de andere keren eigenlijk daar niets over gezegd hebben.
Wellicht heeft dat te maken met het belang van het onderwerp.
Het is dus eigenlijk een... Ja, nee. Nee.
Nou, maar nogmaals mijn verzoek. Ik heb een verzoek gedaan. Ik wil graag op papier de onderbouwing dat dit inderdaad, want nogmaals gevoelsmatig zegt alles in mij, nee, dat is niet zo. Ik wil graag onderbouwd zien dat dit inderdaad een wens- en bedenkingenprocedure is.
Ja, maar wilt u dat voor de raad? Ja, dan komt
nou, dat zou wel handig zijn,
dus, ja. Ik weet het niet. U kunt het ook tijdens de raadsvergadering kunt u uw vraag stellen om verduidelijking over artikel 169 lid 4.
Lijkt me handig, voorzitter.
Voorzitter. Even dan, we spelen dingen naar u toe. Uw opmerking dat u zegt van het gebeurt meer dingen zo, maar dit gaat juist om het afstoten van kerntaken. En mijn simpele vraag was aan de wethouder, welk gedeelte van 160 is er nu? En onze griffier, die is de dienst van de raad, dus dan kan het college zich nooit achter verschuilen. Die heeft gewoon gezegd wat standpunt is voor de Sparta. Dus die vraag die is politiek getint, leggen bij de wethouders in. We krijgen geen antwoord. Nou, dan moet hij wel voor de raadsvergadering minimaal komen.
Ik heb aangegeven dat er overleg geweest is tussen de organisatie en de griffie. Nou, ik heb de commissie griffier ook gevraagd om mij daarin te corrigeren, daar waar ik dat niet juist had. De commissie griffier heeft daar een uitstekende analyse op gegeven. Ik vertrouw erop dat onze organisatie daar vanuit alle invalshoeken naar heeft gekeken, vanuit meerdere disciplines en die tot het oordeel zijn gekomen dat dit de juiste aanpak is. En ik heb daar geen reden om daaraan te twijfelen. Ik denk als uw meerderheid van uw commissie daar ook geen reden voor ziet, dan moeten we het daarop bij laten. Ik ben verder niet bereid om daar nog allerlei onderzoek naar te gaan laten doen, memo's over te laten schrijven. U kunt daar desnoods nog contact opnemen met onze
voorzitter,
jurist.
Voorzitter, interruptie.
Dat lijkt me ook voldoende.
Heer Baanstra.
Ik denk dat de commissie zoals we hier zitten, ieder gezegd hebben dat wij als twijfel bij de wens- en bedenkingenprocedure hebben. Dus ik denk dat wij als commissie gewoon dit op papier willen hebben.
Interruptie, meneer de voorzitter. We hebben natuurlijk... Kijk, die wens- en bedenkingsprocedure die irriteert iedereen natuurlijk hopeloos. En daarom hebben we daar, ik dacht 2 jaar terug, toen zat meneer Hulman er nog, hebben we daar ook een memo over gehad. dat de wens- en bedenkingsprocedure dan wel formeel in bepaalde situaties nodig was, maar dat BMW er altijd zo mee om zou gaan alsof het een besluit van de raad was. Dat is de gang van zaken. Ja. Er is nog nooit een wens- en bedenking geweest waarvan het college dan hotel zou kunnen zeggen, dit leggen we naast ons neer. Hebben ze ook nooit gedaan.
Nee, dat hebben wij vanaf het begin van aangegeven.
Voorzitter, ter interruptie. Dat klinkt wel aardig, maar je moet bij een wensen- en bedenkingenprocedure moet je als raad totaal bedenkingen hebben. En dat is het probleem. Ik bedoel, met een besluitvorming ben je daarin veel helderder. Kun je partij gewoon je eigen besluit aangeven. Maar in een wensen- en bedenkingenprocedure kan dat niet. En de interpretatie volgens mij van dat Griffie dat helder heeft neergelegd, die heeft inderdaad het dilemma aangegeven. Vervolgens heeft de raad of het college besloten dat het dan alsnog zo was. Maar dat vind ik niet een goed argument.
Mag ik daarop antwoorden?
Een interruptie.
Ja, ik denk dat het allemaal niet zo uitmaakt. Eén, verder is het meer een psychologisch verschil. En een wens en bedenking is, ja, het is duidelijk uitgelegd door de Griffie. De gemeenteraad gaat geen contracten met andere partijen aan, BMW wel. En daar is dan wens en bedenking van toepassing. En nogmaals, de praktijk is dat het college in alle gevallen ermee rekening houdt. Dus ik vraag me af waar we het over hebben.
Oké, ja, ik wil deze discussie daarover dan nu af te sluiten. En kom straks terug bij het samenvatting en het advies van de commissie.
Goed, dan de gladheidsbestrijdingskosten. De heer Abbenes zegt dat is 100.000 euro en 5.000 euro per jaar. Dat staat in het voorstel inderdaad. Ik denk dat dat een normaal bedrag is voor wat de werkzaamheden rond de gladheidsbestrijding inhoudt. Dat heeft namelijk ook te maken met het paraat houden van voertuigen. Je zult wel, want je bouwt een oude vuilniswagen, zeg maar even, om naar een strooiwagen. Dat betekent dat die heb je wel 52 weken in de garage staan. Die kan je niet voor andere dingen inzetten. Er zijn kosten mee gemoeid. Op het moment dat er gestrooid moet worden, u wilt niet weten wat de extra inzet geweest is die wij de afgelopen weken hebben gehad met betrekking tot de gladheidsbestrijding. Ik denk dat de 5.000 euro per dag ruimschoots overstijgt. Maar dat is een inschatting mijnerzijds.
De heer Abbenes heeft een interruptie.
Ja, voorzitter.
De heer Abbenes.
De wethouder doet voorkomen alsof er dus wagens in de garage staan, enkel maar te wachten tot het glad wordt. Maar mijn waarneming, ik zie constant de mensen van keihard aan het werk. Ik zie gewoon, wordt er wat volgemonteerd en daar reizen gewoon mee. Dus gewoon wagens die je normaal gebruikt voor allerlei andere zaken, daar wordt gewoon wat volgemonteerd en wat achtergemonteerd.
Wij zouden nu de technische verhandeling kunnen gaan openen waarin de laadbak van de vuilniswagen afgeslepen wordt en dat er een nieuwe bak opgelast wordt.
Voorzitter.
Denk dat dat toch echt te ver gaat.
Laat de wethouder uitspreken.
Voorzitter, ik wil één opmerking maken. Eén vraag aan de wethouder. Kan die ton onderbouwen? Nee dus.
Nou, ik heb net aangegeven dat daarvoor een aantal zaken beschikbaar moet zijn het hele jaar. En dat kosten met zich meebrengt. Dus als u het daar niet mee kunt doen, ja, dan is dat zo.
Gaat u verder,
goed. Wethouder. Verder vraagt u hoe is het tarief opgebouwd? Nou, en dan doelt u op die 184 euro. Die 184 euro is een onderhandelingsresultaat uiteindelijk. Als je alles plust en mint, dan komt daar. Hadden wij bijvoorbeeld als gemeente technisch gezien ook kunnen kiezen voor een bedrag ineens, als ik goed wil. Dan gaat het dus niet terug naar de burger. Zouden we iets leuks mee kunnen doen? We hebben als college in ieder geval heel bewust ingestoken op het terug laten vloeien van de revenue naar de Helderse inwoner. En daarmee dus alles in het tarief te stoppen. Maar dat is dus een onderhandelingsresultaat. Dat heeft zich in meerdere onderhandelingstrappen opgebouwd. Ik kan me nog herinneren dat er een voorstel is geweest richting BMW vanuit het ambtelijk onderhandelingstraject om met een bepaald onderhandelingsresultaat in te stemmen. En hebben wij toch gezegd van nee, daar willen wij toch nog wat scherper insteken. Nou, ambtenaren weer teruggegaan naar de onderhandelingstafel. Uiteindelijk zijn zij met een bepaald eindresultaat gekomen. Daarna is er nog een keer een bestuurlijke ronde overheen gegaan. Nog een aantal euro's eraf. En uiteindelijk zijn we op die 184 euro uitgekomen. Als u wil weten hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd, want daar doelt u denk ik op en niet op de 184 euro, want dat bedrag ligt namelijk zo'n kleine 100 euro hoger. dan kan ik u daar wel een overzicht van geven. Want daar zitten namelijk allerlei kosten in, zoals die kwijtschelding, schone straat en nog een aantal andere zaken. En daar bedoelt u denk ik op, of niet?
Ja, voorzitter, nou, ik zou antwoord geven op die vraag. Kijk, die staan hierin, maar dan moet je wel terugkijken naar 2008, want wat het college daarna heeft verstreept, daar kun je niks meer doen. En ik heb het ook opgevraagd. Het gaat met hoe is die opbouw en hoe kun je dat vertalen richting wat we nu hebben, die 184. Dus ik weet wat het nu is. Dat is gewoon een kwestie van...
Nou, die kun je niet vertalen naar die 184.
Nee, maar dus wat, hoe is het onderdeel van die 184 euro? Hoe zit het dan in elkaar? Wat wel en wat niet? Wat blijft, hoe zit het met
ik denk dat dit echt veel te gedetailleerd gaat, hoor, voorzitter.
Nee, maar. Één belangrijke post, voorzitter, gaat om twee ton ruim, 230.000 euro. Handhaving, is niet in het voorstel aan de raad. Hoe zit het dan wel?
Ja, aan de andere kant, het tarief is vastgesteld.
Niet, het gaat nu toch ook niet over de handhaving. Het tarief is door uw raad bij verordening vastgesteld. En het gaat niet over het component handhaving. Het gaat niet over het component kwijtschelding. Het gaat nu over de afvalinzameling.
Dat is leuk, maar waarom schrijft u dat in uw voorstel richting raad? Dan wordt het toch zo onderbouwd? Daar gaat het niet over. Dus een stuk wat aan de raad geschreven is, daar gaat het niet over.
Er is al een onderdeel daarvan is al besloten.
Voorzitter, ik ga verder met de laatste vraag van de heer Albanis. En dat is de 50.000 euro per jaar die wij aan huur gaan betalen aan de nieuwe eigenaar van ons pand nog nu. Op het moment dat wij het gebouw verkopen, willen wij nog wel ons wijkteam, de wijkteams die daar nu nog zitten vanuit de board, zeg maar beheer openbare ruimte, die zullen daar nog wel één jaar moeten blijven. Want wij gaan de ambachtsweg wel opknappen, maar dat heeft ook tijd nodig. En vervolgens zullen die teams naar de ambachtsweg verhuizen. Dat ene jaar zullen wij dus nog gaan huren van de HVC, ons oude eigen pand. En daar betalen wij 50.000 euro huur voor. En dat is een normale, marktconforme huurprijs voor de ruimte die wij daarvoor huren. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen gehad heb. U bent nog schuldig van mij de vraag van GroenLinks over de herinrichting van de afdeling. En daar kan de afdelingsmanager iets over zeggen.
Nou, even met elkaar. Twee keer. Even met elkaar te maken. In 2004 is de gemeentelijke organisatie zoals die nu is ingericht. Daar is rekening gehouden met de vraagstelling die u nu heeft. De afdeling Stadsbeheer is opgebouwd uit een aantal teams. Een van de teams is de team Beheer Openbare Ruimte. Daarin vindt in wezen de regievorming plaats. Dat doen we al vanaf 2004 met alle activiteiten die wij zowel intern wegzetten bij onze eigen teams als die wij extern wegzetten bij aannemers. Dus straks ook bij de HVC. We hebben ook een aantal uitvoerende teams. Genoemd dus al de wijkteams, schoon, heel en veilig in de stad. We hebben de havendienst. Maar we hebben ook op dit moment het team wijkoverstijgend, waar een groot onderdeel daarvan is de afvalinzameling die straks naar de HVC gaat. Het is in wezen een uitvoerende afdeling. Als dit besluit doorgaat, verplaatsing van de afvalinzameling naar de HVC, dan blijft de regie, dus de opdrachtgever, de controle, de handhaving bij de gemeente Den Helder. Ik heb daar ook uitgebreid met de ondernemingsraad over gesproken, want die had ook deze vragen. Hoe gaat dat? Het toezicht buiten blijft bij de gemeente Den Helder. De opdrachtgeving blijft bij de gemeente Den Helder. De handhaving blijft bij de gemeente Den Helder. Het gaat puur sect om de inzameltaken, afvalinzameling, die overgaan. Dus de regie blijft altijd in handen van de gemeente Den Helder. De gemeente Den Helder heeft dus ook altijd de controle daarop. Dat is in een nutshell. Jij kan er uitgebreider over ingaan, maar dan moet ik het schema... Dan moet ik het schema van Stadsbeheer als een plaatje laten zien. Dan moet wat te verduidelijken.
Ja, maar voorzitter, dit vind ik toch een beetje lastig, hè? Want ik heb een aantal vragen erover gesteld. En want ik denk serieus dat de organisatie van een gemeentelijk apparaat anders zou moeten, hè? Of anders wordt op het moment dat je regie gaat voeren. Maar ja, ik zou die discussie graag met de wethouder willen voeren. Ja. Misschien wellicht op een ander, op een later moment.
Ja, precies. Ik denk dat je dat
want het is wel iets moment... wat steeds terugkomt.
Ja, maar ja.
En waarop wij onvoldoende antwoord krijgen.
Ja, maar dan moet je dat op een ander moment voeren en in zijn algemeenheid. Hè? Dan heb jij eigenlijk in feite over een stukje bedrijfsvoering en de regie. Het gaat nu alleen over dit onderwerp eigenlijk en hoe voeren we dan in dit verband de regie. En daar is dus een antwoord op gekomen.
Ah, voorzitter.
Als we vinden dat het algemener moet, dan moet je het op een ander moment doen.
Dan denk ik dat, want dat is inderdaad het onderwerp bedrijfsvoering inclusief regievoerend, hè, want dat is dan een uitvloeisel van die organisatievisie, dan zou je dat als commissie bestuur en middelen een keer als een separaat onderwerp op de agenda moeten zetten.
Ja, nou dat is ook, dank u wel, wethouder, dat poogde ik ook naar voren te brengen. Wethouder Kruijf.
Goed, dat antwoord hoef ik nog niet meer te geven, dus dat was wel duidelijk natuurlijk. Er zijn door een aantal commissieleden nog een paar opmerkingen gemaakt, onder andere de lange duur van de onderhandelingstrajecten. Wij zijn in september 2008 begonnen. En ik mag toch wel zeggen, als we nu kijken naar januari 2010, dat het toch een redelijk duur traject is geweest. Het is dus niet zo dat we een tijdje met onze armen over elkaar zijn gaan zitten en eerst is afgewacht en dan pas met elkaar in discussie gaan. We hebben binnen het georganiseerd overleg redelijk snel gelijk meteen de discussie gevoerd met elkaar.
Ja, voorzitter, interruptie. Nou, ik heb toch de behoefte om dan te zeggen dat bijvoorbeeld het sociaal plan, u zegt we zijn hier met onze armen over elkaar gezeten, maar tussendoor dan wellicht wel hele tijden. Want het heeft tijden stilgelegen en toen opeens kwam er dan een sociaal plan uit de lucht vallen waarop werknemers binnen een week moesten reageren. Ja, dat zijn toch bedenkelijke dingen?
Nou, misschien kent u het proces en de procedure niet die we normaal volgen als het gaat om het totstandkoming van een sociaal plan. We hebben een ondernemingsraad en we hebben het georganiseerd overleg binnen de gemeente Den Helder. En in dat georganiseerd overleg zijn dus de vertegenwoordigers van de vakbond aanwezig, inclusief dus de vertegenwoordigers van het bedrijf. En dat betekent dat in dat overleg de discussie over het sociaal plan plaatsvindt. En het is natuurlijk logisch dat je eerst met elkaar gewoon op basis van een aantal goede uitgangspunten met elkaar komt tot de eerste contouren van een sociaal plan. En het is ook logisch dat je de vakorganisaties, maar ook de partijen die erbij zitten, dus in dit geval de HVC en de gemeente Den Helder, ook tijd en ruimte moet geven om over de voorstellen intern met elkaar te kunnen discussiëren en daar met elkaar tot een standpunt over in te kunnen nemen. Dat proces is een proces wat zeker heel wat voet in aarde heeft gehad, omdat natuurlijk ook vanuit de vakorganisatie nadrukkelijk op een aantal resultaten gestuurd is. En dat resultaat ligt er hier dus nu. Dat kost tijd, dat kost energie. Ik heb in ieder geval de overtuiging dat we die tijd met elkaar gewoon goed hebben kunnen invullen. En dat het resultaat er dan ook naar ligt. En aan de andere kant is het ook zo dat het niet zo kan zijn dat je elkaar geen ruimte geeft om de voorstellen als zodanig ook goed te toetsen. Toetsen aan hoe de achterban tegenaan kijkt en toetsen aan wat je binnen je eigen organisatie, binnen de HVC van het voorstel vindt. Zo is het gebeurd. En als ik naar het verleden kijk, dan zie ik dat het traject rond sociale plannen ongeveer meestal in de periode van een jaar ligt. Maar dat hangt en staat en valt natuurlijk met de impact van een reorganisatie, van het outsourcen van organisatieonderdelen. Hoe groter de reorganisatie is, hoe meer impact dat heeft en hoe langduriger je met een sociaal plan bezig bent. Dus ik ben niet van mening dat wij daar het hebben laten liggen. We hebben daar op een zorgvuldige manier. En ik zou u eigenlijk willen aanraden, het is ga eens met de vakbonden praten hoe zij erin zitten.
Ja, het is een prachtig verhaal, maar ik heb vrij dicht heb ik het gevolgd en het is niet helemaal waar. Maar dat is dan, dat gaat u weer zeggen, het is wel waar en we hebben het allemaal goed gedaan. Ik ben van mening dat onder andere het personeel, en dat zijn toch uiteindelijk de mensen die het moeten doen, dat die onvoldoende gehoord is en ook te laat gehoord is. Daar mag u anders over denken, maar dit is mijn analyse van wat ik heb gezien van zeer dichtbij.
Maar dat is uw mening, dus niet meer verder een vraag aan de wethouder. Ja, okay.
Voorzitter, even wat betreft de bonus, daar is een opmerking over gemaakt. In het laatste traject, in het laatste gesprek met de vakorganisatie, zijn zij zelf gekomen met dit voorstel. Dus dat wilde ik u nog wel meegeven.
En maar dat is dan prima. Also, nogmaals, sorry voorzitter, interruptie. Maar vindt u dat een goede manier van zaken doen met elkaar?
Wij zijn gezamenlijk met elkaar daar uitgekomen. Also, dat is een voorstel geweest waar wij beide, en zowel de gemeente, en zowel de vakorganisatie, en zowel de HVC, vonden dat dat een voorstel was waar we uiteindelijk mee terug konden naar de mensen die het betrof. Daar was geen discussie over. Verder is het zo dat er is een opmerking gemaakt over draaideurambtenaren. Nou laat ik u meegeven, wij kennen geen draaideurambtenaren. Dat is niet aan de orde.
Voorzitter. Okay, dank u wel.
Voorzitter, met name die opmerking gemaakt, maar
ja, meneer.
Is mijn informatie juist dat iemand op een gegeven moment die de onderhandeling heeft gedaan, weer gedetacheerd is bij HVC, weer terug wordt gedetacheerd naar de gemeente Den Helder?
Nee.
Nee? Hoe ziet u dan?
Wethouder.
Voorzitter, de situatie is als volgt. Op het moment dat mensen feitelijk kiezen om overgaan naar de HVC, dan betekent dus dat zij dit jaar, 2010, de mogelijkheid en de tijd hebben om die keuze te maken. Dus, En dat is op zich natuurlijk met de vakorganisaties ook de discussie geweest. Het is goed dat mensen in deze periode, in 2010, op het moment dat ze bij de HVC aan het werk zijn, op basis van detachering kunnen ervaren hoe het is bij de HVC. En dan is het aan hun, en zo staat het ook in het sociaal plan, dat ze besluiten om uiteindelijk dan definitief naar de HVC over te gaan.
Dat is mij bekend, hoe dat zit met het sociaal plan. Maar ik heb het op een gegeven ogenblik over degene die de onderhandelingen gedaan heeft.
Nee.
Voorzitter,
nee,
even,
echt niet.
Instappend in de wethouder. Interruptie. De teamleider wijkoverstijgend heeft destijds voor de gemeente het projectleiderschap uitgevoerd voor het afstoten van de inzameltaken. Wij hebben daar bewust voor gekozen, ook op uw aandrang om daar niet nogmaals een BMC'er voor in te huren. Dus we hebben daar zelf vorm aan gegeven. De projectleider is niet, ik herhaal niet, betrokken geweest bij de onderhandelingen. Hij heeft wel op de achtergrond de onderhandelaars ondersteund. Hij is later uit dienst getreden bij de gemeente. Daar is een soort misverstand ontstaan tussen gemeente en HVC. Uiteindelijk zei HVC van ja, maar wij nemen hem nu nog niet in dienst, dus houdt u hem nog maar even. En uiteindelijk is betrokkenen zeg maar bij ons in dienst gebleven. Verricht diensten voor de HVC is ook voor ons op afroep beschikbaar. En op die manier hebben wij daar met de HVC een prima regeling in weten te bedenken. En uiteindelijk als straks de zaak overgeheveld wordt, de dienstverleningsovereenkomst getekend kan worden en daarmee ook alle personele consequenties ingevuld wordt, dan zullen wij die uren met elkaar verrekenen. Zo is dat afgesproken. Dus daar is verder niets vreemds gebeurd. En ik neem aan dat u op deze situatie doelt.
Voorzitter, ik wil de wethouder hartelijk danken voor dit antwoord. Hij heeft een uitstekende definitie gegeven van het begrip draaideurambtenaar. Dank u zeer.
Oké.
Nee, dat is nou juist niet waar.
Nou, ik kan toch deze ronde afsluiten. Ja. Anders beginnen we allemaal met bedankjes.
Ja, maar dan moet de definitie draaideurambtenaar ook even goed geformuleerd worden. Een draaideurambtenaar, die heb je in dienst. Die gaat uit dienst en verhuurt zich vervolgens voor een veel hoger tarief terug aan de organisatie. En dat is helemaal niet aan de orde.
Oké, we hebben nu een tweede instanties gehad. En het is nu de bedoeling om een advies uit te brengen aan de raad. Ik mag in ieder geval constateren dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. De SP heeft daar een opmerking over gemaakt. Nou, dan constateren eigenlijk, met uitzondering van de SP, dat men vindt, de commissie vindt dat het rijp is voor behandeling in de raad. Dat het geen hamerpunt is, dat is intussen ook wel duidelijk. Waar het dan verder nog om gaat, is debatonderwerpen. We hebben het gehad over de regievoering. We hebben gezegd dat we dat op een apart moment eigenlijk nog eens aan de orde willen hebben. Nou, ik wil vragen eigenlijk aan de Griffie om dat in overleg nog met het gemeentelijk apparaat. Daar is een startnotitie voor te maken op welke wijze dat het beste kunnen insteken. Een ander debatpunt wat we hebben genoteerd is van progressief ten helder nut, noodzaak en wat is het eigenlijk? En toegevoegde waarde eigenlijk.
En de financiële onderbouwing, dat heb ik heb precies geschreven.
Ja. En het tweede punt is dus de financiële onderbouwing. En dan kom ik eigenlijk ook terecht bij het CDA, die ook een nadere informatie vraagt over de egalisatiereserve en de inzet van de vrijkomende middelen eigenlijk voor de uitvoering van het geheel. Ja, en dan blijf ik nog zitten met artikel 169 lid 4. Ja, in feite als je het zo brengt natuurlijk naar de raad, dan ben je in principe akkoord met het wens- en bedenkingenprocedure. Je kunt wel in zijn algemeenheid problemen hebben met wensen en bedenkingen. En dan is de vraag, ja, hoe uitgebreid wil je daarover praten, of wil je daar een notitie over hebben, of wil je nog een notitie hebben, en wat toch straks boven tafel kwam, nog voor de gemeenteraad. Nou, ik zit me dat even af te vragen of dat kan.
Ja, voorzitter, ik denk dat ik duidelijk geweest ben. We hebben dat echt breed gewogen vanuit diverse disciplines. Dit is eruit gekomen. Het maakt mij verder persoonlijk helemaal niets uit. En zoals de heer Rijnt al zei, wij behandelen de wens- en bedenkingprocedure als ware het een besluit. Maar ik denk dat het voor uw raad dan verstandig is om de discussie een keer in den brede te voeren. Dat u zegt van, net als de regiediscussie, waarom die wens- en bedenkingen en wanneer doet dat wel op geld en wanneer niet?
Ja, alleen
maar dat u daar dan een keer de discussie over
voert. Alleen we zijn nu zover gevorderd.
En het niet elke keer ophangt aan een onderwerp wat op dat moment net passeert.
Ja, maar goed.
Ik
was aan het afklonken.
Ja, maar ik wil ook niet
klaar. Ik was nog niet klaar.
Prima.
Dus dan zou je dit, als daar de commissie daar behoefte aan heeft, zou je dat tijdens de raadsvergadering aan de orde kunnen stellen. En dan zou je daar kunnen besluiten op een ander moment daar in de brede aandacht aan te besteden. Tenminste, als de commissie daarmee...
Ik had nog een aanvulling, voorzitter. Ik heb begrepen, was ik een beetje blij mee, dat er dus van de zaak van het college een onderbouwing zou worden gegeven hoe het nu zit. Want 169.4 verwijst gewoon naar 160 en er worden een aantal dingen genoemd, E, F, G en H. En wat is het nu? En op basis waarvan? Wat is het nu? Het is geen ja maar zo, maar dat is dan de wens- en bedenkingprocedure. Op basis van welke juridische onderbouwing zet de college dat dan? Voor een bepaalde tijd. Wat is het nu?
Ik stel toch voor om dit onderwerp dus dan tijdens de raadsvergadering...
Nee, maar we hebben net de toezegging gehoord vanuit het college dat ze dat voor de raadsvergadering even ons bekend zouden maken. Ja. Wat is een juridische basis?
Voorzitter, mag ik daar een aanvulling op geven?
Die toezegging heb ik niet gehoord. Nee, hebt u die toezegging gedaan, Donald? Nee.
Ik denk dat ik met nadruk gezegd heb dat ik daar geen vorm aan ga geven. Dat was de oorzaak dat de heer Baanstra er nog een keer extra aan vroeg. Zeg
maar ik ben bezig eigenlijk met het trekken van conclusies.
Interruptie, er is gewoon gevraagd door de commissie om daar duidelijkheid in te geven. Ik bedoel, dan kan de wethouder wel zeggen dat hij dat niet doet. Maar als de commissie vraagt om daar duidelijkheid op welke gronden dit een wens- en bedenkingen procedure is, dan denk ik er gewoon van besteed er even een A4'tje, dan zijn we klaar.
Dat is.
En laat ik wel zeggen, de wethouder gaat hier vertellen dat hij het allemaal klip en klaar vindt, maar in de eerste instantie waar hij de griffie bij de discussie betrok, had ik toch niet het idee dat de wethouder ook helemaal duidelijk was of het nou wel een wens en bedenking is.
Ik denk dat deze discussie al jaren duurt eigenlijk, van hoe moet je dit precies uitleggen en dat krijg je niet even voor deze raadsvergaderingen in een A4'tje voor elkaar. Maar als ik was nog steeds niet uitgesproken,
maar
ik ben bezig om conclusies te trekken en niet om een instantie te voeren. Ook straks, als ik mijn conclusie getrokken heb, mag u daarop reageren.
Dat goed zo.
Dus wat ik dus zelf eigenlijk wil voorstellen, en dat heb ik toen straks ook gedaan, betrekt dan deze hele kwestie rond de artikel 169.4. En dat gaat niet alleen hierover, dat gaat in de brede en vraagt daar dan ook om een voorbereiding en een aparte onderbouwing daarvoor, hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Want het is, wat je ook al gehoord hebt, eigenlijk van de griffier, het is een wat genuanceerde benadering. Het is niet 1 plus 1 is 2 eigenlijk, daar zitten wat nuances. Maar er zitten gewoon nuances tussen. En dat is eigenlijk van wat je als raad eist. En wat je goed wil vinden. En als raad stuur je op hoofdlijnen. En dat moet je dus ook in de gaten houden. En daar zit een balans tussen. En daar kun je met elkaar afspraken over maken. En ik denk dat het op die manier moet gebeuren. En ik denk dat je daar op dit moment niet met een A4'tje even voor de raadsvergadering mee klaar bent. Dus mijn voorstel is dus eigenlijk, en dan leg ik het voor of de meerderheid van de commissie daarmee akkoord gaat, om deze kwestie van artikel 169 lid 4 aan de orde te stellen in de gemeenteraadsvergadering. En dan kan je zelf met het voorstel komen om er op een ander moment in de brede op in te gaan. En dan vraag ik nu aan de commissie wie daarmee akkoord gaat en wie daar tegen is.
Maar mag ik dat even onderbouwen? Want u mag even het woord overvoeren.
Ja.
Het is heel simpel. Het is heel simpel. Het college moet kunnen aangeven waarom dit onderwerp van de raad, waar het voldoet. Dus 169.4 is gewoon algemeen. Wat is het gedeelte van 160? Is het E, F, G of H? Dat is heel simpel.
Ja.
Maar dan moeten we aan kunnen geven waarop basis van welk wetsartikel ze zeggen van het is wezen bedenkingprocedure, wat is juridische onderbouwing?
Ja, sorry, ik heb een voorstel gedaan en ik vraag nu aan de commissie wat die ervan vindt, want we gaan een advies uitbrengen aan de raad. 169 lid 4. Wie is er akkoord met
voorzitter,
de wijze waarop ik het voorstel?
Wilt u alsjeblieft een rondje daarover doen?
Dit is niet een instantie, dit is een besluit. Nu.
Nee, ik reageer op u, voorzitter. Ik kan me best voorstellen dat u als coalitiepartner het er anders over denkt.
Nee, het heeft er helemaal totaal niets mee te maken.
Het heeft er alles mee te maken, voorzitter.
En ik neem u ook kwalijk dat u dat aanhaalt.
Ja, omdat u dus zo daar de indruk verwekt, voorzitter. Het is heel simpel. Het college kan gewoon zeggen van, wat is het van 160, E, G of H? En met een onderbouwing erbij. Niks meer en niks minder. En dan gaan we niet weer op de lange baan schuiven en nu maar in de midden laten wat het is.
Nou, dan begint u daarmee over de raadsvergadering. Maar nogmaals, ik leg het hier aan de commissie voor. Is de commissie in meerderheid voor om dat aan de orde te stellen in de raad? Ja of nee?
Nee, voorzitter, mag ik daar toch iets over zeggen?
Ja, nee, we gaan instanties. Nee, ik vraag nu duidelijk aan de commissie wat die wil. Nou, en dan hoor ik nu en dan ga ik nu maar het rijtje af. Bent u akkoord met het voorstel zoals ik het heb gedaan? De heer Bakker.
Wij hebben er geen behoefte aan om het nog een keer... Ik vind het klip en klaar. Ik heb daar geen vragen over.
Heer Baanstra. Ja, maar dat uw voorstel is nu... Nou, dan alleen aangeven van een artikel. Ja, nee, maar nu gaat u weer over de onderbouwing. Nou, meneer Baanstra, GroenLinks.
Ik ben het eens met meneer Baanstra en met meneer Abbenes. En ik vind de manier van debatteren en hoe er hier met elkaar omgegaan wordt, vind ik weer niks, hoor, vanavond.
Nee, ik ook niet.
Wij hebben geen behoefte aan een nieuwe discussie over artikel 169.
Ja, ik wil er toch een heel klein dingetje over zeggen. Ja. Kijk, volgens mij zijn het namelijk twee zaken. Algemene, in zijn algemeenheid, die wens- en bedenkingsprocedure, daar lopen we elke keer tegenaan. Maar los daarvan, op dit onderwerp specifiek, gezien het belang van het onderwerp, ben ik van mening dat de wethouder dat gewoon behoort te onderbouwen. En gezien de discussie die net ontstond, is dat dus blijkbaar niet helemaal helder. Dus ook graag onderbouwing. Voor de raad.
Ja, abonnees.
Voorzitter, mijn mening is al verwoord door mevrouw Poorst.
Oké, van iedereen is nu genoteerd. Volgende punt. Dat is de besluitenlijst.
Voorzitter, wat hebben we nu besloten?
Iedereen, ieder voor zich, heeft nu gezegd wat hij wil.
Maar krijgen we nu die onderbouwing?
Ja, nee. Nou, de meerderheid is denk ik toch een onderbouwing eigenlijk. Hè? Van wat
misschien kan de wethouder dat dan nog even toezeggen, dan is het afgetikt.
Ja, nee. We gaan niet meer de discussie openen. Dit is het besluit van de commissie. Ja, we kunnen aan de gang blijven, maar dan wordt het inderdaad een vrij rommelig geheel. De besluitenlijst. De termijnplanning.
Ja, voorzitter, ik had een woordmelding gedaan, ook vanmorgen bij de Griffie. Wanneer, en ik hoop dat iemand van het college blijft besturen, want het is de bestuurlijke verantwoordelijkheid, jaarverslag en rapportage Willemsoort BV. Die zou vandaag op de agenda staan, waarom staat die er niet op?
Ja, dat is, ik denk dat niemand dat kan beantwoorden
op dit
moment.
Maar bestuurders konden nu misschien dat de wethouder even mee kan nemen, kunnen ze het morgen even bespreken in de collegevergadering.
Nou, we zullen doorgeven. Dan sluit ik bij deze de vergadering.